Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met Remco Stolk, commercieel directeur bij schoonmaakbedrijf Acito. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Beetje onder de indruk van wat we hier bij BNR allemaal doen aan maatregelen.
Ja, als je kijkt naar hoe als je hier binnenkomt, zijn er in ieder geval veel mensen, maar ondertussen wel allemaal met 1,5 meter afstand. En netjes wordt mijn microfoon wordt net gedesinfecteerd, ja, dus dat ziet er goed uit.
20 seconden voordat we live gingen, waren hier nog mensen bezig met een spray. Dus je praat in een goed ontsmette microfoon. Geldt ook voor mijn zakenpartner van vandaag, Desiree van Bokstel, partner van Carmijn Kapitaal. Fijn dat jij er bent.
Leuk om er te zijn.
En wij beginnen nu met nieuws dat nog redelijk vers van de pers is, namelijk dat het steunpakket van de Nederlandse overheid aan KLM is goedgekeurd door de Europese Commissie. Contact erover met Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie en ook lid van ons lobbypanel. Goedemiddag, Reinier.
Goedemiddag.
Er is inderdaad groen licht vanuit Brussel en dat betekent dat er ook is ingestemd met de verplichte reorganisatie en het voorgestelde loonoffer dat gevraagd wordt van het personeel van KLM. En daar waren veel vakbonden, waaronder De Unie, niet over te spreken. Wat is nu jouw eerste reactie op dit besluit?
Ik lees niet dat er ook is ingestemd met de ingreep in de arbeidsvoorwaarden. Dus in die zin zou ik kunnen zeggen, ik ben blij dat de KLM groen licht krijgt. Of althans de regering groen licht heeft om de KLM op deze manier te steunen. Het zou ook bizar geweest zijn als dat niet zou zijn gebeurd. Want als je kijkt naar Frankrijk en Duitsland, waar veel ruimhartiger steunpakketten zijn uitgedeeld en waarbij ook gewoon veel meer toezeggingen zijn gedaan om die bedrijven echt te steunen. Zou het heel raar zijn als je deze lening aan de KLM met een enorm rentepercentage niet zou goedkeuren. En over de ingreep in arbeidsvoorwaarden heb ik eigenlijk niets gelezen. Dus dat is jammer, want we hebben bezwaar ingediend tegen de eisen die het kabinet stelt. Maar het feit dat daar nog geen uitspraak over gedaan is, ook in dit groen licht wat er vandaag gegeven is, geeft de burger nog moed. Ja,
maar je vindt het jammer dat het niet is opgenomen. Tegelijkertijd constateer je dus dat er nog ruimte ligt om daartegen te procederen of daar nog verder te kijken wat er juridisch mogelijk is om daar iets tegen te doen.
Nou, dat is natuurlijk gewoon één route. Maar laten we aan de andere kant ook gewoon even vaststellen dat wij alleen maar gehoord hebben dat er eisen zijn gesteld. Hè. Wij kennen het contract niet wat de overheid heeft gesloten met KLM. En zolang we dat niet kennen, kunnen we ook niet zeker weten wat daarin is afgesproken. En los daarvan, wij blijven gewoon op de lijn zitten dat wij cao's afsluiten. En dat wij aan de cao-tafel zullen praten over een sociaal plan bij de KLM. Wat gaat over duizenden ontslagen. Dat is al heftig genoeg. En dat we daarna ook nog kijken wat we op de korte termijn in tijdelijkheid zouden kunnen doen in arbeidsvoorwaarden. Dat is uiteraard bespreekbaar. Dat is voor alle bonden bespreekbaar. En daarna is het natuurlijk gewoon zaak om bij de KLM de arbeidsvoorwaarden gewoon weer op het niveau te houden van voor de crisis. Ja. Want geen enkel bedrijf in Nederland kan hier wat aan doen. En ook de KLM niet. En zeker de medewerkers niet.
Maar toch nog even terug naar dat punt. Want dat is een punt dat je eerder hebt gemaakt. CAO's, loononderhandelingen, dat hoort een kwestie te zijn van de sociale partners. Nu is er natuurlijk wel zo, overmacht of niet, sprake van het feit dat de staat een helpende hand biedt. En als je een helpende hand biedt, mag je daar dan voorwaarden aan stellen of niet? Want het is natuurlijk wel zo dat KLM in zwaar weer verkeert, nu gered wordt, althans die garanties op leningen krijgt. Daar kun je dan toch iets tegenover stellen?
Dat je er iets tegenover stelt is absoluut een onderwerp van gesprek. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat er ruim 2,5 miljoen mensen zijn in Nederland die inkomen ontvangen wat gerelateerd is aan coronasteun vanuit de overheid. En dat er slechts 30.000 mensen zijn die moeten betalen voor die steun. En dat zijn de KLM'ers.
Maar we betalen eigenlijk allemaal als belastingbetaler ook een beetje aan die steun, of niet?
En de KLM'ers betalen ook belasting voor de steun die er in andere sectoren is gegeven. Dus laten we nou niet op die manier naar elkaar gaan wijzen. En als je al zegt dat je de hele sector redt en dat er daarmee arbeidsvoorwaardelijke ingrepen moeten worden gedaan, dan blijf ik zeggen, waar blijft het management van Schiphol? Waar blijven de luchtverkeersleiders? Waarom moeten alleen KLM'ers betalen? Het klopt niet en het blijft niet kloppen en het gaat niet kloppen. Nee. Wij gaan het aan de sociale partners aan de CAO-tafel oplossen. En Hoekstra kan hoog springen of laag springen, maar wij gaan het niet op zijn manier doen.
En wat betekent dat dan? Als je daar nu zo duidelijke uitspraken over doet dat je wat er ook besloten wordt daartegen ingaat, omdat je principieel vindt dat dat aan die CAO-tafel moet gebeuren?
Ja, omdat het namelijk aan die CO-tafel moet gebeuren. Er is geen enkele andere route die je daarvoor kunt kiezen. Het is niet zo dat je kunt nivelleren via een steunpakket en dat er alleen maar zogenaamd veelverdienende KLM'ers kunnen worden aangewezen voor het terugbetalen van 95 miljard aan coronamiljarden die we uitgeven. Het is natuurlijk gewoon te gek voor woorden dat hier deze ruimte voor geboden wordt en dat daar ook de Tweede Kamer mee akkoord gaat. Dat is ongekend en het kent geen precedent. En wat mij betreft gaan we dat hier ook gewoon niet schapen. Door gewoon aan die CO-tafel het sociaal plan uit te onderhandelen. En nergens anders.
Overigens noem jij nu het woord nivelleren. Dat is misschien ook een klein beetje wat de Kamer voor ogen heeft. Want er is wel een minimum gesteld. Hè? Mensen die modaal verdienen. Of zelfs wordt gesproken over een voorstel. Ja. Anderhalf keer modaal verdienen. Die worden ontzien. Is dat dan niet buitengewoon redelijk? Dat je zegt, oké, de mensen die het misschien al wat zwaarder hebben. Die ontzien we. En we halen het daar waar, plat gezegd, ook wat meer te halen valt.
Als je de hele sector redt en je hangt dit principe aan, wat ik in de basis een verkeerd principe vind, omdat je loonpolitiek alleen maar kunt legitimeren door democratische Tweede Kamerverkiezingen. Maar als je dit principe aanhangt, dan blijf ik dus zeggen, waar blijft het management van Schiphol en waar blijven de luchtverkeersleiders, want je redt de hele sector. En waarom betalen die andere meer verdienende mensen in de sector dan niet mee? Het klopt niet en het gaat niet kloppen, hoe lang we erover ook over kletsen. Het deugt van geen kanten.
Nou oké, dan zijn we uitgekletst. Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie, ook lid van ons lobbypanel. Tot de volgende keer. Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
Wil jij reageren op wat hier aan voorafgaand is besproken over KLM? Of zullen we ons beperken tot de leading indicators van de OESO?
Misschien komen we er op een ander moment wel even op terug.
Oh, okay. Ja. Nou, dan richt ik mij nu op de OESO met jou goed vinden.
Ja hoor, de leading indicators. Nou ja, het... het OESO heeft ook een paar maanden geleden al gezegd, het is ongekend wat er gebeurt. Daar kunnen onze modellen gewoon heel erg slecht mee omgaan. Met zo'n klap die we onszelf aandoen. Want we hebben gewoon in een aantal landen zelf de economie op slot gezet. En dat heeft consequenties. Dus ze hebben gewoon gezegd, vertrouw niet te veel op onze modellen. Want dat wordt moeizaam. Maar we zien wel dat het nu minder slecht gaat dan een maandje of twee geleden. Dus jouw jargon, het gaat beter. Mijn jargon, het gaat minder slecht. En dat heeft natuurlijk alles te maken met al die steunmaatregelen die zijn uitgevaardigd en die langzaam maar zeker wat effect beginnen te krijgen. En met het weer langzaam maar zeker opengaan van de verschillende economieën. Maar ze zeggen ook wel, de cijfers van nu en de verwachtingen van nu, die liggen echt nog heel, heel, heel ver onder de langjarige gemiddeldes. En ze maken voor twee landen, daar zeggen ze nog iets speciaals over. India, daar is van herstel geen sprake. Een van de weinige landen waar ze zelfs dat niet eens zien. En in China, daar loopt het herstel wat vooruit op andere landen. Nou, dat is allemaal niet heel verrassend natuurlijk, hè, maar ja.
Nou, goed dat je zelf al de brug slaat naar China, want daar zijn cijfers over verschenen. En er komen ook nog cijfers. Laten we beginnen bij wat we nu al weten, namelijk de kredietverlening in China.
Nou, daarvan weten we ook al langer dat de kraan is gewoon helemaal opengezet. Echt volkomen. Kredietexplosie, tekortexplosie, alles explosie. Dus ja, dan kun je er rustig van uitgaan dat het ook... En we zijn natuurlijk gestopt met die lockdown zelf, eerder dan wij. Dus we kunnen er wel van uitgaan dat het met de Chinese economie... en dat wordt ook al met allerlei data wel bevestigd... dat het tweede kwartaal wel wat beter gaat. Maar we kunnen nu een voorschotje nemen op... ik geloof dat ze donderdag de eerste schattingen van de groei over... tweede kwartaal bekend.
Ik zie nu al uit het gesprek dat we dan voeren. Maar jij kunt er waarschijnlijk ook alvast wat over zeggen.
Ja, daar kan ik al wat over zeggen. Die zijn ook gewoon totaal bij elkaar gelogen. Dat weten we nog niet, maar dat gaat wel gebeuren. De Chinezen zijn in staat om van 20 minnetjes toch een dikke plus te maken. Nou, zoiets gaat er nou ook gebeuren. En minnetjes bedoel ik teleurstellende cijfers. In absolute zin wel beter dan het eerste kwartaal, maar niet goed. Maar die 20 minnetjes gaan we opgeteld worden. Dat voorspel ik nu alvast in een heel mooi groei over het tweede kwartaalcijfer. En dan gaat iedereen weer hyper de pieper enthousiast worden. Want dan gaat het bij ons ook gebeuren. Don't ask, don't tell. Dat gaat het motto worden ten aanzien van de Chinese cijfers.
Ik heb het opgeschreven, kijken wat er donderdag van uitkomt. Iets verderop, in Japan. Gelukkig kunnen we dat nu al bespreken. De Bank of Japan, jouw grote vrienden. Wat hebben die gezegd over de toekomst?
Nou ja, gelukkig hebben ze gezegd wat ik ook wel verwacht... en wat jij ook wel ondertussen wel weet. Het gaat niet goed met Japan en binnenkort gaat het niet beter. En dat is ook niet verrassend, hè. Want dat coronaverhaal. Zij ja, zij kunnen niet meer steun dan ze al deden. Dus dat positieve effect daarvan, dat gaat niet groter zijn. Kijk, als je weinig steunt en je gaat steunen, dan heeft dat natuurlijk wel een positief effect op de economie. Japan steunt al heel erg veel. Nou, dat kan gewoon niet nog meer worden. Dus dat had toen nog geen effect, dus nu nog niet. En de wereldeconomie, die ontwikkelt zich ook ongunstig voor ze. Dus ja, zij zijn er vrij somber over de Japanse economie. En dat begrijpen we allemaal.
En er zullen wel wat meer sombere cijfers komen. Of misschien in de lijn, het ging heel slecht, het gaat nu wat beter. Wat betekent dat eigenlijk, zo'n cijferregen voor het sentiment en voor uiteindelijk ook het effect op de economie?
Je moet wel realiseren dat de cijfers die bekend worden, dat is altijd een maandje of anderhalf, twee, nadat de maand of kwartaal is afgerond, komen dan de data binnen. Dus ja, we zitten nu in mei. Dus laten we zeggen, voordat het tweede kwartaal echt is afgerond en de cijfers dus misschien minder slecht zijn dan het eerste kwartaal, maar niet goed, kunnen we van rustig aan uitgaan dat de cijfers tot en met half augustus, eind augustus niet goed blijven. Nou, en ik denk zomaar, Thomas, dat voor het sentiment geen plus is. En dan hebben we het nog niet over de mogelijke verhalen over besmettingen, nieuwe lockdowns en al wat iets meer zijn. Dus ik denk zomaar dat de stemming bij het publiek en bij bedrijven de komende anderhalf, twee maanden vrij matig gaat blijven. En dat is dan weer een min voor het economische herstel. Want sombere stemming maakt niet dat je lekker gaat besteden en gaat investeren.
Een positieve impuls zou natuurlijk zijn als Europa eruit komt, als Noord en Zuid elkaar hebben genaderd, als er een akkoord ligt over het herstelfonds. Daar wordt komend weekend over gesproken. En al die regeringsleiders die druppelen nu één voor één binnen in Den Haag om Rutte ervan te overtuigen een draai te maken in belang van Europa, maar toch ook zeker ook in belang van Nederland. Hoe kijk je daarnaar?
Nou ja, goed, daar hebben we het al op deze plaats al een aantal keren eerder over gehad.
Nou, er hoeft geen bezwaar te zijn, Kees.
Nee. Dus ik ga gewoon herhalen wat ik toen ook gezegd heb. In principe ben ik voor het verlenen van steun aan mensen die in problemen zijn, of aan landen die in problemen zijn gekomen. Maar pas als duidelijk is geworden wat die landen zelf gaan doen om uit de problemen te komen. Want je komt natuurlijk niet zomaar in problemen. Dat corona is natuurlijk een dikke min, dat geldt voor alle landen. Maar laten we zeggen, Spanje, Italië, Portugal, die zaten al in problemen voordat de corona eroverheen kwam. En waarom zit je in problemen? Dat zijn heel vaak binnenlandse overwegingen. Bureaucratie, belastingontduiking, arbeidsmarktstagnatie, zwart geldcircuit. Ga ze maar uit, op basis daarvan zit je in de problemen. Nou, dan kun je wel, dus wat ga jij doen om daar uit te komen? En gewoon ergens geld te stoppen. Kijk, als geld een oplossing zou zijn voor de problemen, dan zou Japan, ik heb het al eens vaker gezegd, zou Japan het best presterende land ter wereld moeten zijn. Want daar is zo krankzinnig veel geld in gestoken. Dat moet alleen maar goed. Dus het feit dat je ergens geld steekt, dat helpt niet. Je moet aanpakken wat er mis is. En als je dan nog geld nodig hebt, dan kun je zeggen, jongens, kunnen jullie met elkaar voor ons klaarstaan? En dan staan we ook klaar.
Kees.
Dat is ook een beetje de band met het KLM-verhaal natuurlijk. KLM is in problemen gekomen. Door allerlei rijden in problemen gekomen. Nou, daar doen we dan blijkbaar niks aan. We geven ze geld. Nou, daarmee gaan ze niet uit problemen komen, Thomas. Dat kan ik je nou al vertellen.
De cirkel is rond.
Inderdaad.
Tijd om af te ronden en elkaar morgen weer te spreken. Tot dan,
tot
Kees.
Morgen, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken samen met Remco Stolk, commercieel directeur van schoonmaakbedrijf Acito, Desiree van Bokstel, partner bij Carmijn Kapitaal en ook mijn zakenpartner van vandaag, en beursanalist Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Desiree, ik denk dat ik jou een plezier doe door met jou te beginnen en ook nog even te reageren op een stuk een paar dagen geleden in het Financieel Dagblad over de sector waarin je werkzaam bent. Wat was de strekking van dat stuk overigens?
Nou, dat stuk was eigenlijk nieuws. Dat werd door het FD gebracht. Het is een uitspraak gekomen van de Hoge Raad over een renteaftrek. Dat hele verhaal dat speelde 10 jaar geleden. In 2012 is in Nederland de wet al veranderd. Dus sindsdien kan het überhaupt niet meer. En nu werd, kijk, dat het nieuws wordt gemeld dat de Hoge Raad iets heeft besloten, is natuurlijk logisch. Maar waarom het voor mij nieuws is, is omdat het opnieuw gebruikt wordt, zo'n verhaal, om private equity te bashen. En de kop van dit artikel was iets van, ik heb het opgeschreven, want ik kan het niet helemaal uit mijn hoofd onthouden. Gerechtshof brengt klap toe aan verdienmodel van private equity.
Want die renteaftrek zou heel belangrijk zijn voor de beslissingen die private equity neemt, toch?
Nou ja, dat wordt gesuggereerd, maar dat is echt complete nonsens. Dus dit verdienmodel dat wordt toegepast door een paar buitenlandse partijen die in Nederland hebben geïnvesteerd. Wordt dus ook niet meer toegepast. Dat werd in het verleden wel eens toegepast. Maar we hebben hier bijna 200 fondsen, althans bijna 200 investeerders die aangesloten zijn bij de branchevereniging. We hebben er nog veel meer. En ik durf echt te wedden dat er honderden daarvan zijn, dus bijna allemaal, die dit verdienmodel helemaal niet eens gebruiken. Dus als je nou een beetje verdiept in private equity, schrijf dan gewoon een artikel wat genuanceerd is en wat echt vertelt hoe het zit. Het verdienmodel van private equity is waarde creëren, is zijn banen creëren, is lange termijn continuïteit creëren. En ik vind het heel belangrijk om dat maar te blijven herhalen, omdat, kijk, we kunnen allemaal duiken als private equity en nooit meer wat vertellen, maar jullie willen allemaal transparantie. En die transparantie willen we ook graag geven, maar dan moet dat wel goed opgepikt worden.
Volgens mij komt de NVP weliswaar tamelijk onder aan het artikel nog wel even met een reactie waarin duidelijk wordt gezegd, sinds 2012 wordt dit in Nederland al op een heel andere manier toegepast. Ja. Dus journalistiek gezien vind je het dan nog steeds heel erg overslaan naar de andere kant?
Ja, ik denk het wel. Kijk, private equity wordt altijd gezien als de grote CVC's, KKR's, weet ik hoe ze allemaal heet, al die buitenlandse partijen die hier grote bedrijven opkopen. Maar het meeste private equity in Nederland, dat zijn fondsen zoals wij, kleine fondsen, die investeren in het lokale MKB. En die lokale MKB-ondernemer, man of vrouw, die kiest voor een private equity partij, omdat die denkt dat een hele mooie toekomst geeft voor zijn bedrijf, voor zijn medewerkers, voor de producten die hij maakt, et cetera. En die wordt hiermee ook elke keer onder druk gezet. En die moet ook elke keer maar lezen dat private equity zo'n verschrikkelijke haai is, terwijl dat niet zo is.
Maar hoe komt dat? Want over transparantie gesproken en het feit dat we dat toch allemaal willen weten. Charles Molenaar, jou wel bekend, want jij bent bestuurslid van de brancheorganisatie. Zij is de directeur, die is hier meerdere keren geweest. Zegt dan ook, de ramen moeten open, de ramen zijn al open, er is heel veel veranderd. En elke keer als er iets misgaat, want er gaat ook in iedere branche wel eens wat mis.
En dat mag ook in de openheid natuurlijk.
Maar dan is dat natuurlijk wel iets waarin heel veel tegenstanders van private equity meteen zien. Zie je wel, het is nog steeds zoals het was. Ja. Dus hoe komt dat?
Nou ja, ik denk dat dat komt omdat dit soort dingen toch wordt uitgelicht. Dat is nou eenmaal hoe in Nederland werkt. We gaan heel graag met vingertje wijzen. En ik denk dat inderdaad fondsen zoals wij, ik denk dat Carmijn dan zelfs nog vrij transparant is. Ja, je gaat gewoon niks meer durven zeggen. Dus, maar er is ook geen enkele journalist die komt vragen naar de positieve voorbeelden. Ik heb nog nooit een journalist gehad die bij ons is gekomen en heeft gezegd, vertel, hoeveel banen hebben jullie nou gecreëerd? Ga ik daar eens wat over
krijgen? Vertel.
Nog nooit. Ja, dat had ik moeten voorbereiden. Ja. Dat weet jij in mijn hoofd. Ja, maar ja, goed, weet je, het wordt nooit gevraagd, dus waarom zou ik het voorbereiden? Nou,
volgende keer, dan weet je het, hè? Dan ga ik het aan je vragen.
Precies, een goeie.
Er zijn ook banen die verdwijnen. Remco, dan kom ik bij jouw nieuws. Namelijk banen bij Laplace.
Ja, vanochtend toen ik in de auto zat, het eerste wat ik hoorde was dat Laplace een kwart van de locaties sluit. En ik denk dat dat, als je kijkt naar waar Laplace vandaan komt, als een soort erfenis nog van V&D, dat het erg jammer is dat het weer voor een kwart uit het straatbeeld verdwijnt.
Overigens zegt Jumbo, de eigenaar van Laplace, erbij dat er geen gedwongen ontslagen vallen. En dat het nodig is om het bedrijf financieel gezond te houden. Snap je dan dat dit soort keuzes voorliggen en dat je daar ook uiteindelijk toe over moet gaan?
Ja, bedrijfseconomisch snap ik dat uiteindelijk natuurlijk. Alleen wat wel is, de laatste tijd is natuurlijk dat de retail, en eigenlijk zie ik Laplace ook als een onderdeel van onze retail en ons straatbeeld, dat het langzaam wel verarmt. En ik denk dat dat wel een zorgelijke situatie is.
Of denk jij, Jumbo heeft de afgelopen maanden bepaald niet slecht gedaan. Ze moeten maar wat interen en zo Laplace overeind houden.
Ook ja, vanochtend waren de Rabobankcijfers waren heel duidelijk. Hè, dat als je kijkt naar hoe de supermarkten het deden, dat in ieder geval 6% groei werd voorspeld. Ja, hoe lang kun je het volhouden? En uiteindelijk denk ik dat de keus van die Jumbo maakte, eigenlijk onafwendbaar was. Omdat ze enorme verliezen maken. Maar ik vind het wel gewoon als burger, vind ik het jammer dat ons straatbeeld aan het verloederen is hierdoor. En dat dit soort zaken, die toch wel iconen zijn, verdwijnen.
Maar het straatbeeld is toch van ons allemaal. Het is toch een gevolg van ons eigen handelen. Ons weinige besteden bij de Blokker, de Hema, bij Laplace. Noem het allemaal maar op. Ja. Als we het allemaal zo belangrijk vinden, koop daar dan uw waar.
Ja, precies. En wat ik wel mooi vond uit de cijfers die vanochtend ook nog bekend waren, was dat bijvoorbeeld de gespecialiseerde retail het eigenlijk heel goed heeft gedaan. De echte warme bakker, de ambachtelijke slager, dat die duidelijk weer groeiende is. En dat vind ik wel een hele mooie beweging, ja.
Is dat ook omdat ze op de straathoek zitten? Dat was misschien het enige waar we naartoe mochten, of niet?
Ja, misschien is dat ook wel een beeld. Ja, precies. Zijn ze er wel of zijn ze er niet? Maar in ieder geval, wat ik wel mooi vind, is dat je nu weer die ambachtelijke winkels ziet. Ja. Die het een stukje toegevoegde waarde leveren in hun winkel. En ook dezelfde problematiek hebben van 1,5 meter afstand. Die hebben zij ook. Dus absoluut.
Jos, er is al heel veel gezegd over zaken waar jij misschien ook nog wat aan toe wil voegen over private equity, maar ook de keuze.
Ja, zeker.
Vertel.
Zeker wat Desiree zegt inderdaad. Dan kan ik me ook zo aan herinneren. ergerde, dat stomzinnige gescheld op private equity. Ja, ik weet wel waar het vandaan komt. Natuurlijk wat we onlangs hadden met de HEMA. Dat wel eens dat soort bedrijven zijn overgenomen en volgegooid werden met schuld. Maar ja, en er moeten daar regels voor komen. Het lijkt me toch vrij logisch dat bedrijven een eigen risicoperceptie hebben. En als je dus inderdaad met een kans op stijgende rente bijvoorbeeld, dan een bedrijf helemaal vol prop met schuld. Ja, dan ben je niet handig bezig met je eigen geld. Dus het lijkt mij dat daar ook wel een natuurlijk mechanisme in zit wat de bedrijven voor zichzelf beschermt.
Nou, dat kun je zeggen. Maar bijvoorbeeld Tjeerd Jager, de topman van HEMA, die was hier een tijdje terug en die heeft het ook in meerdere interviews al aangegeven. Als er nog een keer een partij komt vanuit de private equity, dan zonder mij. Dat ga ik niet meer meemaken. Dus kennelijk is er nog een heel sentiment dat nooit weer.
Ja, nee, dat begrijp ik goed. Achteraf is dat natuurlijk een drama als dat zo gebeurt. Hè. Dat een bedrijf met heel veel schuld wordt volgeladen en dan uiteindelijk de werknemers het gelag moeten betalen. Dat vind ik behoorlijk zuur. Nee, dat is absoluut waar.
En als het nou goed was gegaan met Boekhorn, hè, hadden we Boekhorn dan een familieonderneming genoemd? want dat is natuurlijk het hele punt.
Ja, helemaal. Helemaal mee eens, ja. Nee, het worden een paar slechte gevallen worden eruit gelicht. En die krijgen buitengewoon veel aandacht. En de goede zaken krijgen veel te weinig aandacht.
Ja, maar is het nou ja, want dan begin ik me nu persoonlijk aangesproken te voelen. Is het nou per se een kwestie van journalistiek?
Ik denk dat de journalistiek ook de mening op de straat verwoordt. Dat veel mensen dat zo denken.
Soms is het natuurlijk zo, of niet?
Ja, maar het is een
soms is het zo inderdaad, maar dan krijgt het te veel aandacht, denk ik.
Ja, net zoals met, weet je wel, je durft ook nergens meer te zeggen dat je bij een bank werkt, toch, als je daar werkt?
ja, dat is
ook onterecht. Het kan wel de mening van de straat zijn, maar dat moeten we dan bijstellen.
Ja.
Moeten we ons beeld over AXO nog bijstellen, Jos? Want het gaat daar volgens mij niet per se geweldig, maar minder slecht dan gedacht.
Ja, precies. Daar druk je dan heel voorzichtig uit inderdaad. Want ja, de omzet is wel bijna een vijfde teruggevallen. Alleen waar de verrassing vooral zat, was het resultaat. En dat was echt veel beter dan menige analist durfde te voorspellen. En heel veel analisten die kunnen bijna niet meer voorspellen op het ogenblik. Want dat vond ik ook wel een mooi verhaal. Vanochtend in de Wall Street Journal werd dan verteld dat ongeveer 180 bedrijven van de S&P 500 hebben geen duidelijke guidance meer gegeven voor het kwartaal. En prompt kunnen de analisten niet meer schatten wat de winst zal zijn. Ja, zo moeilijk is dat dus blijkbaar niet, want je schrijft gewoon over wat het bedrijf zegt. Maar goed, dit vind ik wel echt opmerkelijk, hoor. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar Vara Consensus, een groot bedrijf wat altijd een heleboel analisten benadert, die hadden 175 miljoen als gemiddeld zo ongeveer verwacht, en het werd 238 miljoen. Dus het was echt heel veel beter dan verwacht. Nou, AXO was bezig met kosten te besparen, onder andere de IT-systemen, allemaal wat meer stroomlijnen en zo. En dat is blijkbaar heel goed gelukt. Ze hadden verder misschien nog wat voordeel bij de grondstoffen. Die wat goedkoper waren, olie was wat goedkoper. En als je kijkt naar het momentum in het kwartaal, dan was april min 30, mei min 20, juni min 5. Ja, dan zou je eigenlijk bij zo'n momentum wel kunnen verwachten dat in het derde kwartaal zelfs weer wat voorzichtig wat groei is. Nou, en dit is natuurlijk een bedrijf wat behoorlijk last heeft, hè? Kijk, die decoratieve verf, dat loopt wel. Ik denk dat zelfs veel mensen in de lockdown een likje verf op de
vensterbank hebben. Volgens mij blijkt het ook uit de cijfers. Bij consumenten is er een plus.
Ja, maar bij performance coating, en dat is natuurlijk heel cyclisch, die leveren verf voor de vliegtuigindustrie, voor de auto-industrie, voor de scheepsbouw. Ja, dat ligt volledig onderuit. Dus daar is het nog wel heel moeilijk, hoor. Ze zien wel gelukkig wel wat verbetering daar, maar dat ligt echt nog ver onder het niveau van vorig jaar.
Heel kort, Jos. Afgelopen vrijdag was hier de topman van NIBC te gast, Paulus de Wild. Ja, volgens mij staan die ook dik in het groen, of niet?
Ik weet het niet.
Ik neem wat groene bedrijven met jou door. Maar volgens
wat bedoel
mij,
je met groen?
Ze staan groen? In de plus. In, het,
in de plus?
In de beurs.
Ja, nou, het is vandaag inderdaad weer een positieve dag. Wat je wel ziet, is dat eigenlijk het begin van de tweede helft van het jaar werd er heel sterk getrokken op technologie. Zeker in Amerika zag je dat die grote technologiebedrijven het enorm goed deden, hè, omdat men in een lockdown via Amazon gaat kopen en meer aan Facebook gaat zitten. Dus dat soort bedrijven liepen heel goed. En nu zien we vandaag ook weer, er was vrijdag ook al een beetje in Amerika zo, dat die bedrijven die zo achter zijn gebleven, ja, dat die nu ook weer wat bijtrekken. Dus heel af en toe, je ziet eigenlijk dat technologie eigenlijk ja, al een hele lange tijd outperformt. Maar geleidelijk aan zie je dan het tweede echelon meegaan. Vandaag ook bijvoorbeeld ArcelorMittal, heel cyclisch bedrijf. Ja, gaat het dan toch weer ietsjes omhoog met het idee van, nou ja, dat is wel het, denk ik wel de achtergrond ervan. Dat men toch een beetje ziet van, het herstel kan nog wel eens wat meevallen. We hebben de werkgelegenheidscijfers in Amerika gezien, de inkoopmanager in die die erg meevielen in Amerika, retailcijfers in Europa, China. Ja, het is misschien wat minder erg dan we vrezen.
Jos, wat wel erg is, maar gelukkig altijd weer hersteld kan worden, is dat ons gesprek ten einde is. Volgende week meer van jou, Jos Versteeg. Dankjewel en tot volgende week. Zometeen uitgebreid Remco Stolk van Assito.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Toen het coronavirus uitbrak, gingen kantoren dicht, bleven vliegtuigen aan de grond en kon je op treinstations een kanon afschieten. Remco Stolk is commercieel directeur bij Assito, dat zijn geld onder meer verdient met het schoonmaken van kantoren, vliegtuigen en stations. We praten met hem over de gevolgen van de coronacrisis. En we, dat wil zeggen, ik ben er, maar zeker ook mijn zakenpartner van vandaag, Desiree van Bokstol, partner bij Carmijn Kapitaal. Nogmaals welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Die corona-uitbraak, hoe hard heeft dat Assito getroffen?
Ja, de eerste weken was natuurlijk intens. Hè. Dat betekende dat heel veel locaties gingen dicht. Toestellen van KLM bleven aan de grond staan. Treinen reden veel minder. Stations werden leeg. En betekent scholen gingen dicht. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal activiteiten die bij ons zeg maar groot zijn. Daarnaast de enorme toename van vraag in de zorg. We maken een kwart van alle ziekenhuizen in Nederland schoon. Nou, je kunt je voorstellen dat daar zeg maar hoogste alertheid was. En dat er daar een enorme vraag was.
Dus waar kom je dan uiteindelijk op uit?
Ja, een behoorlijke krimp, want uiteindelijk compenseert dat elkaar nooit.
Ja, en dat betekent dat je ook in aanmerking komt voor die NOW-regeling, waar jullie zeker in de eerste ronde gebruik van hebben gemaakt.
Ja, wij hebben in de eerste ronde gebruik gemaakt van de NOW.
En was dat nodig om ontslagen te voorkomen? Was dat nodig om een bedrijf draaiende te houden?
Nee, echt. Kijk, schoonmaak is heel veel, zeg maar, is mensenwerk. Dat betekent dat wij ruim 9000 mensen aan het werk hebben. En dat betekent dat loonkosten daar een heel belangrijk onderdeel van is. Dus die hadden we ook zeker nodig.
En inmiddels zijn we een pakket verder, een NOW-regeling verder.
Ja.
Met een beetje gewijzigde voorwaarden daar waar het gaat om wel of niet mensen ontslaan als je gebruik maakt van die regeling. Ja. Hebben jullie daar gebruik van gemaakt of niet?
Op dit moment nog niet. We zijn er wel naar het kijken. Betekent dat een aantal van onze, wij kijken naar segmenten, die zijn echt wel weer terug. Als je kijkt naar universiteiten, als je kijkt naar de activiteiten op onderwijs en in de zorg. Daar zie je weer langzaam dat we naar normale situaties toe gaan. Maar net al aangegeven, in kantoren en bijvoorbeeld alle activiteiten op Schiphol. Want ook daar zijn wij groot. Daar worden we heel stevig geraakt. En we kijken dus of we daar wel gebruik gaan maken.
En dat zijn ook situaties die misschien niet morgen of overmorgen al veranderd zijn. Die misschien wel nooit meer helemaal veranderen. Nee. Wat betekent dat voor de lange termijn waar je nu al over na moet denken?
Ja, nou, dat is eigenlijk heel duidelijk. Het zijn eigenlijk twee elementen waar we nu naar kijken. Komt er een tweede golf, een tweede uitbraak daarin? Dat heeft daarmee te maken. En betekent hoe herstelt zich die sector? Het betekent op het moment dat wij als onze activiteiten op Schiphol zien, dan zie je in eerste instantie dat daar natuurlijk op dit moment veel minder activiteiten zijn. Daarnaast, als je kijkt naar, en dat is misschien het positieve nieuws van de coronacrisis, is dat de bewustwording ten aanzien van schoonmaken en hygiëne, die is nog nooit zo hoog geweest. Dus het betekent dat eigenlijk misschien wel minder vliegtuigen gecompenseerd kan worden door de intensiteit van schoonmaak die toeneemt.
Maar hoe werkt het eigenlijk? Want voor de hele grote projecten sluiten jullie denk ik contracten af waarin je zegt, nou, de komende jaren leveren wij dit. Ja. En daar staat dat tegenover.
Ja.
Stel nou dat het op Schiphol inderdaad minder druk is, blijvend minder druk. Dan hebben jullie nog een contract dat loopt onder oude voorwaarden, of wordt het dan tussentijds aangepast?
Ja, we kunnen natuurlijk tussentijds kan aangepast worden. Dat is afhankelijk van de contractvorm. Die is heel divers. Maar we proberen uiteindelijk, en dat hebben we ook in de coronacrisis geprobeerd, om mensen die normaal gesproken zeg maar op een station schoonmaken, om die om te scholen, om uiteindelijk in te kunnen zetten in de gezondheidszorg. En dat is ook zeker gelukt.
Ja.
Dat betekent dat daar moet je wel een goed verhaal bij hebben, maar dat is zeker mogelijk.
Maar hoe werken die contracten, om daar toch nog even op door te gaan? Ik moet denken aan een gesprek dat ik vorige week had met de directeur van de Arena. Ajax heeft ook gezegd, nou, de huur is wel heel erg hoog. Die directeur van de Arena zei toen, de huur is afhankelijk van hoe vol het stadion is.
Ja.
En als er niemand in het stadion zit, dan betaalt Ajax ook minder huur. Werkt het in jullie branche net zo?
Niet helemaal. Wat je bij ons veel ziet is dat wij jaarcontracten afsluiten of meerjarige contracten afsluiten, waarin vaste bedragen als een soort lump sum wordt afgesproken. Die worden verdeeld over de maanden en dan zijn wij verantwoordelijk voor een bepaalde verplichting. Dus het betekent ook niet zo dat wij gaan verplichtingen aan met onze medewerkers. En dat betekent dat onze opdrachtgever niet zomaar kan stoppen met schoonmaakactiviteiten. Dat bouwen we dan netjes samen af.
Dan kom je toch redelijk gedegen door zo'n crisis heen, zou je ook kunnen bewegen.
Voor een deel van de contracten wel. Maar voor een groot deel van de contracten zitten deze clausules niet in. In het geval van bijvoorbeeld alle activiteiten die wij op Schiphol doen, rekenen wij gewoon af per vliegtuig. Ah. En betekent op het moment dat er minder vliegtuigen zijn ook daadwerkelijk minder inkomsten. En wij wel verplichtingen zijn aangegaan met onze medewerkers.
Zie je ook nieuwe klanten ontstaan door die toegenomen aandacht voor hygiëne?
Ja, eigenlijk tweeledig. We zijn een van de grotere schoonmaakbedrijven in Nederland en ook gespecialiseerd in bijvoorbeeld schoonmaak in de zorg. Waarin wij ook gespecialiseerde teams, ik noem het altijd maar experts, hebben die kunnen desinfecteren. En je ziet dus dat wij ook vanuit andere partijen de verzoeken hebben gekregen om die in te zetten. Dus betekent daadwerkelijk dat daar ook nieuwe kansen liggen.
Ja, ik denk aan iets heel simpels als het MKB, waar we denk ik bijna allemaal, weet je wel, degene die bij jou thuis schoonmaakt, die komt ook het kantoor doen, bij wijze van spreken, kleiner MKB. Ik kan me voorstellen dat je daar een hele mooie propositie voor kan ontwikkelen, want daar is misschien toch ook wel wat zorg of dat allemaal wel voldoende gebeurt.
Ja, als je kijkt naar het MKB, hebben wij als Acito al ongeveer anderhalf jaar geleden een platform ontwikkeld, dat heet Tisser. Het is er eigenlijk, zou je het kunnen zeggen. En waarin wij eigenlijk voor die MKB'er een digitaal facilitair platform hebben ontwikkeld. Wat gericht is om die MKB'er juist te ontzorgen. Niet alleen op schoonmaak, maar eigenlijk op allerlei gebieden. En afgelopen periode ook toolkits hebben uitgeleverd. Specifiek ingericht op de coronacrisis.
Is er in dat opzicht veel veranderd? Je noemde net de toegenomen vraag in ziekenhuizen. Ik denk dat er ook protocollen zijn, en die waren er al, maar die zijn waarschijnlijk aangescherpt. Dat betekent dat de schoonmaker daar ook echt tot in de puntjes van op de hoogte moet zijn. Ja. Hoe moeilijk is dat?
Dat is moeilijk. Laten we eerst beginnen dat schoonmaak een vak is. En dat betekent op het moment dat er een verscherping is van de schoonmaakregels, of het nou in een ziekenhuis is, of verscherpende regels ten aanzien van de activiteiten binnen een kantooromgeving, dat wij onze mensen moeten opleiden. En dat doen we met eigen opleiders. En dat doet eigenlijk de hele branche met onze opleidingsfaciliteiten.
Maar kun je iets noemen? Ik weet niet of ik je nu over vraag, maar iets wat is aangepast. Schoonmaken is een vak. Dat was misschien al ingewikkeld. Dat wordt er niet makkelijker op door allerlei protocollen. Wat heb je echt moeten bijbrengen?
Uiteindelijk alleen al, wat ik net ook al aangaf, is dat bijvoorbeeld in een zorgomgeving, waar je zeg maar normaal gesproken heel dicht in de buurt van de patiënten komt, alleen al gaan schoonmaken met anderhalve meter afstand, in beschermende kleding, al dat soort activiteiten. En dat betekent dat procedures en protocollen heel belangrijk zijn. En dat vraagt heel veel van onze leidinggevenden.
Denkt u dat er in de toekomst meer met robots gewerkt gaat worden? Ik kan me voorstellen dat deze hele crisis voor jullie ook maakt dat je na gaat denken over hoe het innovatiever kan, anders kan.
Ja, dat doen we al. We zetten op dit moment ook al robots in voor zeg maar grote ruimtes die je zeg maar eenvoudig kunt schoonmaken. Dat zijn robots of zuigmachines. We waren ooit de eerste schoonmaakorganisatie in Nederland die bij de Koninklijke Grols in Enschede een robot inzette om de gangen schoon te maken. Maar ik blijf altijd zeggen dat blijft hand in hand gaan met ook een menselijke factor. Dat betekent, ik geloof op termijn dat robots een bijdrage kunnen leveren. Maar ik geloof er niet in dat zeg maar robots op lange termijn al het werk van de schoonmakers over gaan nemen.
Zijn er ook mensen, nu we het toch over robots hebben, die hebben gedacht, nou, er ligt wel een enorme opgave in de zorg, maar ik vind dat riskant, ik durf dat eigenlijk niet aan. Zijn die er geweest?
Ja, absoluut. Ik bedoel, ik zeg altijd, het is eigenlijk een compliment aan al onze mensen en al onze leidinggevenden in de branche. Want uiteindelijk betekent, als je normaal gesproken een station staat schoon te maken of een school, en opeens gevraagd wordt om zeg maar een ziekenhuis te gaan schoonmaken, dan is het eerste beeld, en ik denk dat heel veel mensen zich dat kunnen voorstellen, hey, dat is toch de plek waar corona is op dat moment. En dat vraagt dus heel veel voorlichting. Dat vraagt heel veel overredingskracht. En ook opleiding. Hè, want uiteindelijk moet je mensen daar ook voor opleiden.
Of het respecteren dat sommige mensen niet willen.
En dat moet je dan op dat moment ook doen. Hè. Dus we hebben dat ook zeker gedaan. Dus we hebben niemand verplicht om naar... maar we hebben eigenlijk een oproep gedaan. En onder onze mensen die op dat moment op de bank zaten. En zeggen, goh, ben je bereid om een helpende hand te bieden bij je collega in locatie A of locatie B.
En hoe lag dat? Ja, dat kwamen veel mensen van de bank?
Ja, absoluut. Er kwamen heel veel mensen. En dat merk je dus, dat eigenlijk al deze mensen ook zien dat schoonmaak cruciaal is om uiteindelijk uit deze coronacrisis te komen.
Ja, dat geldt zeker voor het ziekenhuis, maar andere omgevingen moeten ook worden schoongemaakt. Kantoren, vliegtuigen, verzin het allemaal maar. Is er buiten die ziekenhuizen ook een zekere weerstand misschien om weer aan het werk te gaan en dan juist dingen te gaan schoonmaken, terwijl heel veel mensen ontdekken dat ze smetvrees hebben of liever zo min mogelijk dingen aanraken?
Nee, ik kan, als ik kijk naar al onze mensen, dan moet ik eerlijk zeggen, dan al onze schoonmakers het liefst weer gewoon zo snel mogelijk naar hun eigen klanten toe gaan en daar weer gaan schoonmaken. Dat ze dat het liefst doen. Want je kunt je voorstellen dat als jij, je bent schoonmaker in dienst bij Asito, daarnaast heb je natuurlijk ook een enorme band met je opdrachtgever. Want sommige mensen werken al jarenlang op diezelfde locatie met diezelfde opdrachtgever. En dat is gewoon een onderdeel van de medewerkers van dat desbetreffende kantoor van die omgeving.
Ja, dat is in het beste geval dat je nu schetst, toch? Is het ook wel eens wat minder? Of is het altijd zo ontzettend
harmonieus? Ik moet eerlijk zeggen dat als je kijkt naar de afgelopen jaren, dat we dat schoonmaken steeds beter integreert met de locatie. Dat is de verandering is vooral geweest. We hadden altijd de avond schoonmaken. Het licht ging uit in een kantoor. Dan ging het licht weer aan en dan kwam er een schoonmaker op slippertjes kwam naar binnen. En wat je steeds meer ziet is dagschoonmaken. Dat is gedurende de openingstijden van kantoren dat we schoonmaken. En je merkt dat daardoor de relatie met onze schoonmakers en dus de opdrachtgevers ook beter wordt.
Waarom is dat, dat er overdag wordt schoongemaakt?
Nou, als je kijkt, dat is wel eens een keer, daar is onderzoek naar gedaan. En wat je ziet gebeuren is op dat schoonmakers, op het moment dat ze onbekend zijn, mensen op kantoren toch wat ander gedrag vertonen dan laten dus meer rotzooi achter. En op het moment dat je dat als onderdeel van je collega ziet, en je ziet haar of hem rondlopen, ga je eigen rotzooi ook een beetje opruimen. Dus ik denk dat een dubbele positief effect heeft. Kijk, wij zeggen altijd, onze schoonmakers zijn schoonmakers, maar zijn geen opruimers.
Ik wil nog één ander element bespreken voordat ik drie dilemma's aan je ga voorleggen. Maar ik las dat de Universiteit Utrecht voor alle gebruikers van het gebouw het door Asito ontwikkelde schoonmaakmiddel gaat afnemen. Asito Element.
Ja.
Is dat booming? Het is niet alleen maar meer schoonmaken, maar producten verkopen.
Nou, dat doen we al. Hè. Naast dat we een schoonmaakbedrijf zijn, verkopen we natuurlijk ook aanverwante artikelen aan onze opdrachtgevers. Dat verwachten opdrachtgevers ook van ons. Asito Element bestaat al heel lang. Het is eigenlijk ons antwoord om milieuvriendelijk zeg maar schoon te maken. Het is azijnzuur en waterstofperoxide en dat breekt eigenlijk af.
Dat is alles. Dat kan iedereen zelf ook maken.
Nee, je moet het wel in een bepaalde verhouding doen.
Dat ga je hier niet in de eten.
Laat ik hier geen receptenlijn van maken. Maar in ieder geval, wij gebruiken het al bij heel veel opdrachtgegevens. En het mooie van dit product is dat de Universiteit van Utrecht het nu ook ter beschikking gaat stellen om eigen werkplekken schoon te maken. Ja, alleen een enorme opsteken. Maar we gebruikten het al op heel veel plekken. Dus het was een innovatie die al lang bestond.
En even eerlijk, hè, er zijn natuurlijk mensen die ook als je hier binnenkomt in de studio alles netjes afnemen en een nieuwe microfoon en schermen en verzinnen het allemaal maar. En tegelijkertijd is er een, neem ik aan, steeds grotere groep in Nederland, als je de berichten volgt, die denkt, het zal allemaal wel, de kans dat ik het krijg is heel klein. Het wordt voor mij ook belangrijker om mensen te kunnen zien, om het allemaal iets minder streng in acht te houden. In welk kamp zit je zelf, ook vanuit je eigen beroep?
Nou, ik denk dat je in ieder geval je moet de regels navolgen. Dat hebben we ook zeker gedaan. Maar ik vind het zelf ook lastig. Hè. Ik heb ook twee opgroeiende kinders. Dat zijn pubers. Als ik daarnaar kijk, hè, dan is het erg ingewikkeld om tegen die pubers te zeggen van ja, je mag geen vrienden of ontmoeten en dat moet op 1,5 meter afstand. Dus ik zie ook het dilemma. En ik worstel zelf ook dagelijks met het dilemma. Want ja, je wil ook weer gewoon een beetje weer leuk leven.
Die pubers die mogen gelukkig weer, hè?
Ja, maar ook daarin hè, zie je natuurlijk met wie komen ze over de vloer. Dus
je kunt eindelijk streng deurbeleid gaan hanteren.
Ja, precies.
Nu je het toch over dilemma's hebt en hoe moeilijk dat soms is. Ik heb er drie. Je moet kiezen, achteraf kun je de keuze toelichten.
Okay.
Schoonmakers krijgen door de coronacrisis eindelijk de waardering die ze verdienen, of schoonmakers worden nog te vaak met de nek aangekeken?
Maar ze krijgen eindelijk weer de waardering die ze verdienen.
Het is goed dat er meer aandacht is voor diversiteit op de werkvloer, of de huidige polarisatie in het debat helpt helemaal niemand.
Ja, ik denk dat het goed is dat het debat plaatsvindt. Ik denk dat als je kijkt naar de extremen die we nu zien, dat niet goed is.
Oké, nou, de nuance is al gemaakt. Volgende keer echt een keiharde keuze, hè? Ik ben blij dat we een flexibele schil hebben tijdens deze crisis, of ik ben blij dat we juist heel veel vaste krachten in dienst hebben.
Ik ben blij dat we heel veel vaste krachten hebben.
Laat ik bovenaan beginnen bij waardering. Er is heel veel waardering, nu ook financieel uitgedrukt, voor mensen die in de zorg werken. Er zijn ook ziekenhuizen die worden schoongemaakt, niet door mensen die in dienst zijn van het ziekenhuis, maar mensen die in dienst zijn van Asito, werken voor Asito. Ja. Zouden die wat jou betreft ook aanspraak moeten maken op dat Die blijk van waardering, die 1000 euro.
Absoluut. Voor mij moet daar geen onderscheid in zijn of het nou geoutsourced is of niet. Feitelijk hebben die dezelfde topprestatie geleverd.
En hoe ga je ervoor zorgen dat die 1000 euro ook gestort wordt?
Nou, uiteindelijk is dat er, zeg maar, zijn we daar natuurlijk ook in onze branchevereniging, onze OSB, zijn we daar aan het kijken van hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Want het is natuurlijk hartstikke mooi dat de politiek dat roept. En ik denk, en dat steunen we alleen maar. Hè, de aandacht die voor de schoonmaak komt. En ook de extra waardering voor de schoonmaak, voor de mensen die een topprestatie, zoals ik net al zei, geleverd hebben. Ja, hoe ze dat gaan afhandelen, is nog wel een grote vraag.
Ja. Maar je hebt er vertrouwen in, of
ja,
niet?
Ja, absoluut. Ik denk dat dat. Je kunt geen onderscheid maken van schoonmakers die in vaste dienst zijn van een ziekenhuis, wel die 1000 euro geven. En bijvoorbeeld de mensen, mijn collega's, die ook die prestatie geleverd hebben, niet.
Nou, kennelijk wordt daar wel een onderscheid in gemaakt. Althans, zoals het er nu naar uitziet. En het voert ook terug op een oudere discussie waar het vorige kabinet, meen ik, een groot punt van maakte. Bijvoorbeeld bij het schoonmaken van rijksgebouwen, de Rijksdienst. En of schoonmakers in dienst moesten zijn van de overheid, of juist niet. Ja. Het besluit is toen genomen, wij gaan die schoonmakers zelf in dienst nemen. Ja. Er is nu een overgangsperiode volgens mij, met contracten die gerespecteerd worden, maar loopt het af, dan komt de schoonmaker in dienst van het Rijk. Ja. Kennelijk denkt het Rijk dat er veel te winnen valt, ook voor schoonmakers, als het Rijk die schoonmakers in dienst neemt. Waarom is dat?
Ja, die begrijp ik niet. Ik denk dat de business case punt 1 al negatief is, maar ook ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. Ik bedoel, als je kijkt naar de inkrimping van vierkante meters over de jaren heen, dat betekent dat we zien gewoon dat kantooroppervlakte steeds kleiner worden. Dat vierkante meters, ook bij de Rijksoverheid, ook in de plannen die ons kabinet heeft gesteld ten aanzien van de vierkante meters in de Rijksoverheid. En ik denk dat op lange termijn dat de schoonmakers de dupe worden van het feit dat daar gewoon minder werkgelegenheid is.
Maar wat was dan de reden als het niet de business case was?
Ja, ik denk dat op dat moment was er, zeg maar, een soort symboolpolitiek gaande, dat het vaste contract en nou, we werden toen als branche toch een beetje neergezet als uitbuiters en niet als professionele sector. Ik denk dat het ondertussen wel veranderd is, want ook een aantal lagere overheden hebben daarvan gezegd, joh, wij blijven altijd gewoon met schoonmaakorganisaties werken.
Ja. Maar misschien moet je ook de ogen niet sluiten voor dingen die misschien nog altijd beter kunnen. Er is ook veel onderzoek gedaan, promotieonderzoek, wetenschappelijk onderzoek. Ja. Schoonmakers doen belangrijk werk, worden niet voldoende gezien. Sterker nog, er kwam nog een vervolgonderzoek vanuit onder andere FNV en NCV, de vakbonden, waarin de conclusie was, ik citeer het even, want ik had het ook niet zomaar uit mijn blote hoofd kunnen doen. Weinig tot geen werk overleggen, niet kunnen samenwerken met collega's, gebrek aan informatie vanuit de top van het bedrijf.
Ja, maar ik denk dat er net in elke organisatie, in elke branche, zijn er zeker punten voor verbeteringen. Daar doen wij zelf ook onderzoek naar.
Dit zijn punten die al heel lang op de agenda staan. Ja, maar want je bent niet de eerste uit de branche die ik hierover spreek.
Nee, dat klopt. Maar dat betekent, als wij kijken naar de afgelopen jaren, hebben we daar structureel een aanpak voor gemaakt. We hebben structureel daar keuzes in gemaakt. En je merkt dus ook echt dat het daadwerkelijk verbetert. En ja, er ligt nog zeker nog een behoorlijke stap te zetten. Maar ik geloof niet dat op het moment dat je dat in de RSO gaat gieten, dat het veel beter wordt.
Maar wat betekent dat je daar keuzes in hebt gemaakt? Want dat betekent dan dus eigenlijk dat je misschien meer mensen nodig hebt voor hetzelfde werk?
Nee, als je kijkt naar werkoverleg, betekent dat je dus ook de leidinggevende de ruimte moet geven om structureel werkoverleg te hebben met hun mensen. Dat betekent dat je mensen daarin ook, als ze werkoverleg hebben, moet betalen. En dat betekent dat je er dus gewoon veel meer op de werkvloer aanwezig moet zijn. En het mooie daarvan is dat je geholpen kan worden door technologie. In het verleden hadden wij als Zito, hadden wij overal vestigingen. En op dit moment praten wij over onze leidinggevende als mobile professional. En die heeft gewoon een tablet en kan daadwerkelijk op de werkvloer in gesprek gaan met de schoonmaakkrachten. En daarbij als direct.
Maar er moet wel tijd zijn voor dat gesprek.
Ja, maar
want is tijd niet altijd de factor waar het om draait? Volgens mij, als je al die rapporten plat slaat, dan is het, er moet heel veel gebeuren in weinig tijd. Elkaar ook nog ondersteunen of vragen, overleggen. Mm-hmm. Ja, daar heb ik geen tijd voor. Die buffer is er niet. Is dat niet in de kern waar het om draait?
Nee, ik denk dat het zeg maar nog wat genuanceerder ligt. Ik denk dat ik elk jaar loop ik als directielid loop ik een week mee in de schoonmaken. En dan praat ik niet over meelopen als undercover boss. Maar ik ben er gewoon mee aan het poetsen. Wij noemen dat een sopstage. En dan loop ik met schoonmakers mee. Dan ben ik in gesprek met die schoonmakers. En dan praat ik ook over de elementen die beter kunnen. En ja, daar hoor ik ook dingen die beter kunnen. En die pakken we dan ook op. Maar ik denk dat het te gemakkelijk is om te zeggen dat er geen tijd is. Maar dat betekent dat je als organisatie moet je er ook tijd voor geven.
Tijd dan, heb ik het dan helemaal verkeerd begrepen al die jaren, is tijd helemaal niet waard om.
Jawel, het is zeker wel tijd. Maar dat is ook in gesprek met onze opdrachtgevers. En betekent, wij hebben als branche, hebben we afgelopen jaren ons heel hard gemaakt om de code verantwoord marktgedrag in het leven te roepen. En dat is zeg maar door heel veel schoonmaakorganisaties ondertekend.
Ja, 1357.
Ja. Wat ik nog jammer vind, is dat er nog te weinig opdrachtgevers zijn die het ondertekend hebben. Want volgens mij moet je het samen met opdrachtgevers doen.
Maar waar zit de weerstand om dat dan vanuit die opdrachtgever te ondertekenen?
Ja, die vinden het dan schijnbaar toch spannend om iets te ondertekenen waar zij niet verantwoordelijk voor zijn. En van de andere kant, op het moment dat je een schoonmaakorganisatie inhuurt, dan vind ik dat je als opdrachtgever niet kunt zeggen van ja, hoe die schoonmaakorganisatie dat organiseert, ja, dat is niet mijn pakje aan. Je blijft altijd ook nog zelf voor een groot deel verantwoordelijk wat in je eigen huis gebeurt.
Mm. En die rekening die gaat naar de opdrachtgever of blijft die bij jullie liggen?
De rekening van?
Van de maatregelen waar die in dat conform.
Gelukkig zijn er meer hele fatsoenlijke opdrachtgevers dan opdrachtgevers die hier niet aan mee willen werken. Als je elke opdrachtgever bij ons vraagt, vind je dat schoonmakers recht hebben op een fatsoenlijk werkoverleg, dat ze fatsoenlijke gesprekken hebben met hun leidinggevende, dan zeggen ze de grote deel zeggen er allemaal gewoon ja.
En daar willen ze ook voor betalen.
En daar willen ze ook wel voor. Dus ze snappen ook dat als ze in eigen dienst zouden hebben, bedoel maar even een vergelijk met de Arizona, daar hebben ze ook die gesprekken en zitten die kosten er ook gewoon bij in.
Jij loopt ieder jaar een tijdje mee om te kijken hoe het gaat op de vloer. Is er nou iets waarvan jij de afgelopen jaren dacht, ja, maar nu ik het zie, moet het veranderen? En iets dat dan ook daadwerkelijk veranderd is?
Ja, een van de veelgehoorde klachten was altijd, wij noemen dat materiaal en middelen. En het is eigenlijk heel, dat een schoonmaker die iets kleiner was nog dan ik, en ik ben al niet heel lang, met een iets te lange stofzuigersteel moest schoonmaakspeer. En die durfde dat gewoon even nog niet aan te geven. Gewoon, eigenlijk was dat niet heel handig. Het is vaak in hele kleine dingen, hele praktische. En juist dat om dat gesprek, zeg maar, tussen leidinggevende en medewerker tot gang te stellen, heb ik gezegd, maar waarom geef je dan, ja. Ja, dat ben ik niet gewend, bijvoorbeeld vanuit mijn cultuur, om dat aan te geven. Mijn leidinggevende is toch een beetje mijn baas. En,
het zijn allemaal witte mannen.
Nee, gelukkig zijn
maar
dat.
Veelal witte mannen, toch?
Nee, in onze organisatie is diversiteit en inclusiviteit staat hoog in het vaandel. En veel van onze leidinggevenden komen uit allerlei windstreken.
Maar dus, al voldoende, want ik geloof dat er meer dan 100 nationaliteiten bij zijn.
109 nationaliteiten. Ja.
En als je dan kijkt naar het bestuur?
Ja, naar de directie, dan vind ik dat we daar nog, zeg maar, een enorme slag te gaan hebben. Dat moet nog beter. Nou, in ieder geval, we hadden 4 witte mannen in de directie zitten. Daar komt binnenkort, gaat een van mijn collega's, die gaat met pensioen. En daar komt een dame voor terug. Dus daar zijn we al in ieder geval, dat is de eerste stap. Maar dat moet nog zeker beter.
Het zou wel eigenlijk een van die diverse culturen moeten zijn, zou je denken. Een van die 109... nationaliteiten.
Maar absoluut.
Want dat is jullie diversiteit.
Ja, maar als we kijken naar een onderdeel waar wij van zijn, ADG Dienstengroep, dat is een bedrijf waar wij onderdeel van zijn, dan is diversiteit en inclusiviteit op allerlei functies is absoluut goed gewaarborgd.
Ja, nee, ik geloof het ook meteen om, maar je moet natuurlijk wel uitkijken dat je niet krijgt wat ze bij de banken altijd zeiden. Ja. We zijn enorm divers, maar dan zaten die dames allemaal achter het loket. Hè? Ja. En de top bleef uiteindelijk de witte man. Daar moeten jullie ook wel een beetje voor waken.
Ja, maar in onze laag daaronder, zeg maar, als je kijkt naar regiomanagement, en dat zijn eigenlijk grote bedrijven onder, waar wij net al over hadden, die zijn verantwoordelijk voor al onze activiteiten die in de diverse regio's gebeurt. Daar is de verhouding zeker prima op orde.
Tot slot, de laatste vraag. Namelijk de vraag wat een belangrijke, misschien wel belangrijkste beslissing was in jouw carrière. Wat heeft er nou voor gezorgd dat dingen gelopen zijn zoals ze zijn gelopen? Wat was een kantelpunt?
Een kantelpunt is voor mij geweest dat ik en ik refereerde net ook al aan de sopstages, is dat als je eindverantwoordelijk bent voor een bedrijf, en je, zeg maar, te weinig contact houdt met de werkvloer, dan ga je vervreemden van die werkvloer. En de afgelopen jaren, en dat ben ik vanaf dag 1 dat ik bij Azito ben begonnen, heb ik gezegd, ik wil elk jaar tussen de mensen lopen, ik wil met die mensen samen gaan schoonmaken, dan wil ik horen wat er speelt. En je merkt, als je dat elk jaar doet, dan ben ik nog steeds geen schoonmaakspecialist. Want ze leren mij elk jaar nog wat bij. Maar ik kan er wel over meepraten. En ik weet wat er op de werkvloer op dat moment speelt. En dat is echt wel voor een bedrijf in de zakelijke dienstverlening is dat cruciaal.
Heb je hem dit jaar al gehad of staat hij nog in de agenda?
Ik heb hem dit jaar al gehad, ja.
Nou, volgend jaar dan weer een stopstage voor Remco Stol, commercieel directeur bij schoonmaakbedrijf Azito. Dank voor je komst.
Graag gedaan.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal. En wij gaan het hebben over data, want data is booming. Ook als het gaat over mobiliteit. Hoe bewegen mensen zich door drukbevolkte gebieden? En waar gaan ze dan? Op welke tijdstippen naartoe? Dus data die onder andere in kaart worden gebracht door Dat Mobility. Peter van der Meijden is medeoprichter van Dat Mobility. Welkom.
Dankjewel.
En Dat Mobility is een bedrijf met een platform. En dat platform is belangrijk omdat op die manier duidelijk wordt, wat ik net zei, waar gaan mensen, op welke manier en waarom naartoe?
Klopt helemaal, ja. We zijn een jaar of drie geleden begonnen met het idee om een platform te maken waarmee we grote hoeveelheden verplaatsingsdata van Nederlanders binnen zouden kunnen krijgen. En dan kun je natuurlijk altijd afvragen van waarom zou je dat in godsnaam doen? Er zijn al zoveel data op de wereld en zeker in Nederland. We verzamelen allemaal dingen uit Lussen en uit de verkeersregelinstallaties. Desalniettemin, voor ons was het heel duidelijk dat we iets nodig hadden wat zowel de actualiteit heel erg weerspiegelde als ook voldoende dekking had in Nederland. En met voldoende dekking bedoel ik dat je ook in de ruimte echt heel goed weet wat er nou eigenlijk precies gebeurt. Dus zowel de routes van mensen, hun activiteiten, waar zijn ze nou eigenlijk precies? Hoe vaak doen ze dat? Hoe lang blijven ze ergens? Met welke vervoerwijze verplaatsen ze zich?
En dan heb je 7000 mensen voor nodig zo ongeveer en dan heb je alles.
Nou, onze ambitie is nog veel groter, eerlijk gezegd. We begonnen met het idee dat we naar 20.000 zouden willen, die we continu zouden meten. We zijn gestart met een wat kleinere groep en we zitten nu ongeveer op 7000 met de ambitie om dit jaar naar 10.000 te gaan in ieder geval.
En waarom zouden mensen daaraan meedoen?
We zijn hiermee begonnen niet alleen. Want er zijn eigenlijk twee dingen die je nodig hebt om dit van de grond te krijgen. Het eerste is de technologie om het te meten. Dus je hebt iets nodig waarmee je verplaatsingen van mensen kunt meten. En het andere is, je hebt mensen nodig. En dan is de juiste vraag van, en waarom zouden mensen daar dan aan meedoen? Hebben wij het geluk dat we twee partners hebben. De ene is Mobidot, die zorgt voor de technologie. En de andere is Kantar. En Kantar is het oude TNS Nipo in Nederland. En Kantar heeft één van de beste panels, misschien wel het beste panel in Nederland.
Dus die moesten gewoon nog een vinkje aankruisen en dan deden ze hier ook aan mee?
Zo makkelijk gaat dat niet met zo'n app. Dat zou voor ons heel prettig zijn geweest. Maar zoals iedereen natuurlijk weet, dit zijn privacygevoelige data die je aan het ophalen bent. Dus je moet heel duidelijk zijn naar mensen van wat zijn we nou aan het doen? Dus mensen installeren een app en worden in feite door een hele straat heen geleid. In de zin van, wil je je locatiegegevens met ons delen? Die worden alleen maar gebruikt voor onderzoek. Wij zullen nooit individuele gegevens van mensen die wij aan het meten zijn delen met anderen. Dus de data zijn heel erg goed beschermd binnen een ruimte bij ons. En dat hebben we wel eens hoor, dat klanten zeggen, ja, kunnen wij die data dan hier krijgen? Zeggen van, nee, de ruwe data kunnen wij op geen enkele manier delen.
Wat krijgt de klant dan wel? Waar wordt de data voor gebruikt?
De klant krijgt informatie. Ja. En dat is wel een groot verschil. Iedereen wil altijd helemaal terug naar de allerlaagste niveau. Ja. Maar in de praktijk wil je natuurlijk gewoon iets weten.
Maar kan je voorbeelden noemen van waar het voor gebruikt wordt?
Een heel belangrijke ontwikkeling was natuurlijk COVID nu. In zijn algemeenheid gebruiken wij het voor inzichten in verplaatsingsgedrag van mensen.
Okay.
En in het bijzonder inzicht in de tijd. Je kunt zeggen van, nou, ik ga het eventjes op één moment meten, wat heel vaak gebeurt. Maar wij meten continu door. Dat betekent, en dat is het grote voordeel wat je dan hebt, dat je als er belangrijke veranderingen optreden, dat je heel goed kunt zien wat mensen eerst deden en wat ze nu zijn gaan doen. En COVID was natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Dus zelden voorgekomen, zoiets wat zo'n enorme impact heeft op het verplaatsingsgedrag van mensen. Maar er gebeurde natuurlijk op 15 maart, toen de lockdown kwam, was er een totale instorting van het mobiliteitssysteem in Nederland. Het openbaar vervoer ging zo goed als plat. Ook de auto's halveerden ongeveer.
Maar ik begrijp bijvoorbeeld, jullie hebben een klant die deed in buitenreclame. Dat had hij misschien ook zonder jullie data wel kunnen concluderen. Vrij veel zichtbaarheid kwijtgeraakt, want er reden geen auto's meer. Maar die heeft dat bijvoorbeeld via jullie data nog in harde cijfers kunnen uitdrukken. En toen besloten, hier ga ik wel of niet mee door?
Nou, dit is een interessante. De buitenreclame is een andere toepassingsgebied. Wat wil de buitenreclame? De buitenreclame die hebben overal panelen staan met reclame erop. En de waarde van zo'n paneel wordt in feite bepaald natuurlijk door de hoeveelheid mensen die er langs lopen. Ja. En ook het soort mensen, dat soort dingen. Maar in eerste instantie wil je gewoon weten hoeveel mensen komen hier nou eigenlijk. Een van de manieren om dat te meten, en daarom moet je dus ook heel gedetailleerd kunnen meten, is dat je naar zo'n op het niveau van zo'n paneel wat ergens staat, of zo'n reclamebord, kunt zeggen, nou, zoveel mensen en dit soort mensen loopt daar langs. Nou, toen de coronacrisis van start ging, toen kwamen er veel minder mensen buiten. Dus een heleboel verkeer wat er eerst was, was er niet meer. Het belangrijkste gevolg was eigenlijk dat de buitenreclameindustrie op dat moment zei van, wij zien onze hele omzet instorten. En er werd natuurlijk ook minder reclame gemaakt. Ja, ook de reclamemakers die waren veel minder geïnteresseerd. Die zeiden, ja, er komt toch bijna niemand meer langs die borden. Dus iedereen trok zich terug. Er waren veel minder campagnes. En voor ons had het een directe consequentie dat wij een van de redenen om het Nederlands verplaatsingspanel te starten was juist om dit soort gegevens te kunnen leveren. En dat viel weg. En dat was een belangrijke aderlating voor ons voor dit jaar.
Maar er zijn natuurlijk nu heel veel dingen die in beweging komen. En dat bedoel ik dan eigenlijk nu even figuurlijk. Gaan mensen op korte termijn weer massaal de trein pakken? Wat betekent COVID-19 voor wel of niet in de file staan? Hebben jullie data die overheden, maar bijvoorbeeld ook de NS, kunnen ondersteunen bij het maken van beslissingen?
Zeker, wij leveren op dit moment, en dat was een voordeel. Het ministerie kwam bij ons, die zei van, kunnen jullie twee keer per week ons een monitor leveren om te zien wat er nu aan het gebeuren is buiten. En dan heb je het over eigenlijk alle mobiliteit. Hè? Dus hoeveel mensen zijn er onderweg? Met welke vervoerwijze zijn er onderweg? Zijn ze onderweg? Inderdaad, wat zie je nou gebeuren in het openbaar vervoer? Maar wat zie je ook gebeuren met fietsen?
Ook de profielen van die mensen. Dus zijn dat nou oudere, jongere, mannen, vrouwen?
Ja, daar is eigenlijk op dit moment geen vraag naar geweest. Er was wel een vraag naar de spreiding in het land. Dus naar verschillende delen van het land. Of je daar nou verschillen tussen ziet. En verschillen in stedelijkheidsklassen. Dus of mensen in een druk bevolkt gebied wonen, of juist meer op het platteland. En daar zie je natuurlijk absoluut grote verschillen. Maar er was vooral ook een grote interesse in de activiteitenpatronen. Dus zie je nou eigenlijk, wat zie je nou gebeuren? En een van de dingen die we kunnen zien is bijvoorbeeld van hoeveel mensen er naar een supermarkt toe gaan. Nou kun je heel duidelijk zien, net voordat COVID uitbrak, toen hadden we even een hamster weekend. Dat weet iedereen denk ik nog wel. Toen alle wc-papieren in Nederland
op was.
Ja, en dat zie je helemaal in de data gewoon terugkomen. Die piek die daarvoor zit en hem daarna helemaal instort.
Even een concreet voorbeeld. Hier verderop ligt een station. Dat wordt op dit moment groots verbouwd. En de verklaring is, ja, we moeten klaar zijn voor als. En dat was denk ik nog voor COVID-19, voor als zometeen meer mensen de trein pakken. Nou, ik kan me voorstellen dat die voorspelling, en dat is ook de hele reden van die verbouwing, misschien een beetje achterhaald is. Stel nou dat DNS, of wie er gaat over station Amsterdam-Amstel, bij jullie aanklopt en vraagt, goh, is het nou verstandig dat wij daar groots gaan verbouwen? Want wij verwachten eerder nog wel meer mensen, maar we vragen ons af of dat nog wel zo adequaat voorspeld is. Kun je daar dan iets in doen of niet?
Ja, dat is wel het mooie van de gegevens die we nu hebben. Dus zo'n voorspelling, als wij het nu over hebben, waarom je een station zou uitbreiden of ergens neer zou leggen, dat zijn natuurlijk altijd lange termijn investeringen en ook lange termijn beslissingen. Dus je hebt een idee van, nou, we gaan de komende 10 jaar... krijgen we daar een 20% of 30% toename van het aantal reizigers. Daar gebruiken wij modellen voor met allerlei informatie daarin. En dat zijn algemene cijfers eigenlijk over wat je ziet gebeuren. Dan weten we ook van hoe de demografie verandert. Dus hoeveel mensen erbij komen in Nederland, waar ze gaan wonen, dat soort dingen. Maar wat je nu hebt, en dat hebben we nog nooit meegemaakt, is dat je een totale gedragsverandering ziet. En eigenlijk zijn modellen daar in zijn algemeenheid helemaal niet voor bedoeld. Want die gaan er eigenlijk vanuit van, nou, we weten wel ongeveer wat er aan de hand is. En op basis daarvan kunnen we wel voorspellen dat dit gaat gebeuren. Als je nu een echte transitie krijgt en mensen zeggen, ja, maar ik ga gewoon het openbaar vervoer mijden. Ik ga gewoon helemaal niet meer met de trein. Ik ga veel meer fietsen, bijvoorbeeld. Dat is ook wel een wens in Nederland natuurlijk. Maar dat zou kunnen. Of het zou kunnen leiden tot dat er nog meer mensen in de auto gaan zitten.
Kunnen jullie dat voorspellen?
Jij voorspelde het anderhalf uur geleden al aan mij. Dat dat niet meer zou gebeuren. Dinsdagochtend in de spits.
Ik denk dat die dinsdagochtend, dat we allemaal weer gewoon naar kantoor gaan, met de dinsdagochtendspits verdwijnt. Omdat we daar dan niet meer in gaan staan.
Ja, nou, op dit moment zien we dat ook. De hoeveelheid autoverkeer is bijna op het niveau van voor de crisis.
Maar wel verspreid.
Maar precies, de spitsen zijn veel minder zwaar tot nu toe. Ja.
Dus dat is een gedragsverandering. Als je die verder wilt trekken, door wilt voorspellen, heb je daar inderdaad wel echt ook psychologische, demografische, weet ik wat voor inzichten voor nodig. Doen jullie dat dan ook?
Ja, als je de combinatie van die twee dingen maakt. Dus je zegt van, nou, ik meet nu live wat er aan het veranderen is. En ik kan daaruit afleiden wat er nou eigenlijk voor consequenties zijn. En dat stop ik in een verkeersmodel voor een lange termijn. Dan kun je in één keer gaan doorrekenen van wat dat dan zou betekenen.
Ik heb het idee dat we je nog een keer moeten uitnodigen. Gaan we zeker doen. Peter van der Meene, oprichter van Dat Mobility. Dank voor je komst.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Nu landen langzaam weer uit de lockdown komen, hervatten ondernemers ook weer hun werkzaamheden in het buitenland. Hoewel hervatten bij sommigen lijkt de tijd niet te hebben stilgestaan. Primo Marine, een engineering specialist op het gebied van onder andere stroomkabels en onderzeese installatieprojecten, is zo'n bedrijf. Contact met Susanne Kovar van Primo Marine Duitsland. Ik weet eigenlijk niet of ik het Nederlands of Engels moet uitspreken. Goedemiddag overigens.
Ja, goedemiddag. Het is, Nederland is Primo Marine.
Primo, mooi zo.
Ja.
die coronacrisis, ik kondigde net eigenlijk aan dat jullie daar min of meer in één moeite doorheen zijn gefietst. Is dat zo of niet?
Ja, dus het was eerst in het begin wat het wel een schrikken. En net als voor iedereen. Hè? Dus en natuurlijk de medewerkers zijn thuis en zaken vandaar. Ja, maar dan is het toch heel, heel goed voor ons afgelopen. Dus we zijn er ook een beetje trots op, moet ik zeggen. Yes.
Maar stroomkabels, onderzeese installatieprojecten en dan thuiswerken. Ja. Help me even.
Ja, goede vraag. Wij zijn dus ingenieurs. En wij doen vooral studies voor het leggen en beschermen van deze onderzeese kabels. Ook installation engineering achteraf en zo ver. Maar dat gaat verder. Er zijn constructieprojecten de hele tijd. Net als op, niet alleen maar in het meer of op zee, maar ook op de aarde natuurlijk. Het gaat verder, ja.
Gaat dat inderdaad allemaal verder? Want het gaat om grote projecten. Ik las iets over een groot offshore project in Frankrijk. Ik kan me ook voorstellen dat het, als het economisch verandert, dat er ook wordt nagedacht over, moeten die projecten allemaal wel? Of moet dat onderhoud juist nu plaatsvinden? Is dat nog iets waar overheden rekening mee houden en waar je dan als bedrijf ook iets van merkt?
Ik denk dat er wordt over nagedacht, maar deze projecten die nu worden gebouwd, dat gaat verder, ja. Wij hebben het druk bezig, ja. We hebben heel veel nieuwe projecten ook kunnen winnen.
En ook nieuwe projecten zelfs?
Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat jullie wat later in de conjunctuur zitten. Dat zijn natuurlijk een soort olietankers inderdaad. Je zegt niet zomaar even zo'n project stil. Maar nieuwe projecten zal toch nog wel, ik kan me voorstellen met de economie die eraan komt, dat moeilijker wordt.
Misschien ja, aan de andere kant. Het gaat ook heel veel om windfarmprojecten op zee. En daar is dus ook een groot interesse om daar verder mee te gaan. Hè, voor duurzame energie en duurzame stroom ook. Hè. Ja.
Laat die Green Deal maar komen, begrijp ik.
Voor ons is het goed, hè? Ja. En zeker willen dat ook nog veel meer mensen. En veel meer mensen vechten daar ook voor.
U zei net dat er wel heel veel digitaal gebeurt op dit moment. Is dat dus iets waarvan nu blijkt, dat redden we eigenlijk prima, dus dat kunnen we ook als de ergste nood voorbij is blijven volhouden? Of is het ook belangrijk om er af en toe even uit te breken en Zoom en Microsoft Teams en webinars vaarwel te zeggen en elkaar toch weer te ontmoeten?
Ik denk allebei is goed, hè? Goed om te hebben. Het is goed om nu via Teams of andere wegen te ontmoeten. Maar ik vind ook, en we hebben daar echt ook dat heel goed kunnen doen. En het is prima, het lukt echt prima. Maar ik denk het is ook belangrijk om dan weer eens te ontmoeten. Dus allebei is denk ik goed om te doen.
Nou, goed om elkaar op deze manier eventjes te spreken over de gang van zaken bij Primo Marine Duitsland. Suzanne Kofar, dank voor dit gesprek.
Zaken doen, Thomas van Zeil.
Afgelopen week kwam minister Arie Slob met een nieuw plan voor minder reclame op de publieke omroep. En we gaan praten met iemand die daar zeker de gevolgen van kan ondervinden. Namelijk Ruben Cusel van WeFilm, bekend van de dinsdaguitzending van BNR Zaken doen. Maar vanaf dit moment, iedere maandag, iedere week te horen. Gefeliciteerd met die mijlpaal, Ruben.
Ja, dankjewel. Ja, prachtig, hè?
Ja, zeker. Nou ja, het is ook omdat ik het zie zitten natuurlijk. Dus je bent door de ballotage heen nu, definitief.
Ja, dat voelt als een enorm compliment.
Zeker. Wat misschien wat minder goed nieuws is, maar daar komen we zo wat uitgebreider over te spreken, is dat plan van Arie Slob. Dat was er al een tijdje, maar er is nu ook volgens mij over gestemd in de Tweede Kamer, meer over bekend geworden. Wat is er precies beslist en besloten?
Nou, hij heeft natuurlijk al een tijdje geleden een plan neergelegd. En volgens mij heeft hij is daar een aanpassing op gekomen. En dat houdt ongeveer, of onder andere in, dat in de komende 5 jaar de reclame op de publieke omroep ongeveer gehalveerd gaat worden. In dat vorige plan was het ook zo dat voor 8 uur 's avonds er helemaal geen reclame zou zijn. Nou, dat gaan ze niet doen. Maar wat ze bijvoorbeeld wel vervroegd gaan doen vanaf 1 januari al, is geen reclame meer rondom kinderprogramma's. Maar bijvoorbeeld ook geen reclame op NPO Start. Dus op zeg maar alle digitale kanalen van de NPO. En dat treedt dan eerder in werking. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk wel een flinke ingreep, zal ik maar zeggen.
Er zijn verschillende dingen over gezegd door mensen die dit niet zo zagen zitten. Bijvoorbeeld, als je dan toch iets doet, ga dan all the way. Maak een publieke omroep die totaal reclamevrij is. Andere mensen zeggen, dit is een oorlogsverklaring aan de publieke omroep. Dit is een cadeautje voor de commerciële. Nog voordat we op jouw vak ingaan. Maar hoe sta jij in die discussie?
Nou ja, ik ben er... Ik ben er niet heel rouwig om. Tenminste, ik denk dat de publieke omroep het wel nodig gaat hebben. Dat is volgens mij ook de reden waarom ze het er niet helemaal van hebben afgehaald, zeg maar. Alleen het daagt merken natuurlijk ook wel uit om op een andere manier over hun communicatie na te gaan denken. En niet meer alleen op die traditionele zendende reclame die echt alleen maar afhankelijk is van betaalde inzet. Maar dat je toch ook wel gaat nadenken over van, ja, hoe kan ik nou op een wat meer verdiende aandacht krijgen voor mijn merk. Ja, dan ga je op hele andere manieren communiceren. Dan moet je inderdaad nog veel meer gaan nadenken over waar zitten de mensen nou wel echt op te wachten. Hoe ben ik nou wel echt relevant in het leven van mensen? En dat is op zich volgens mij niet zo'n hele slechte beweging. Dat je daardoor misschien ook af en toe even iets minder commercieel moet communiceren. Maar iets meer vanuit een relevantie. En of dat nou een maatschappelijke relevantie is of of meer op entertainment zit. Dat kan natuurlijk allebei.
Maar dat volgens mij hoeven we met de merken niet zo heel veel medelijden te hebben, want die vinden hun weg wel om hun marketingmiljoenen te gaan uitgeven, zou ik denken. Maar hoe zit het met de inhoud, de programma's? Want als daar de helft van het budget wegvalt, of ik weet niet hoeveel procent dit is, maar wat krijgen wij dan, een uitholling van programma's?
Volgens mij wil die sowieso een gedeelte van de programmering heel regionaal maken. En dan hoor je ook een tegengeluid is dat doordat je zeg maar minder afhankelijk bent van de merken, krijg je meer vrijheid om te programmeren. Dus in die zin zou het ook weer juist wel tot diversiteit kunnen leiden van de programmering, wat volgens mij heel erg nodig is. En jouw eerste punt is dat je niet veel medelijden hoeft te hebben met de merken. Ja, dan heb je het inderdaad alleen over de grote merken. Hè? Want er is natuurlijk ook wel degelijk een segment merken dat natuurlijk wel heel erg last zou kunnen gaan hebben van een schaarste, waardoor tarieven misschien op de commerciële oproepen opgehoogd gaan worden. Ja, daar tref je natuurlijk wel de iets kleinere adverteerder tref je daar wel
de goede doelen mee. En dat soort dingen, denk je dan?
Die betalen volgens mij sowieso al. Dat is ook een soort
betalen sowieso minder, hè? Ja.
Een overeenkomst. Ja, maar het is wat moeilijker geworden omdat je niet zomaar kunt rekenen op we maken een spotje en dan komt het wel goed. Wat verwacht je dan voor creativiteit aan te treffen bij die merken die nu op andere manieren ervoor moeten gaan zorgen dat mensen weten dat ze bestaan?
Nou ja, ik denk wat wel interessant is dat je misschien als merk ook wat meer als publisher moet gaan denken. Dus hoe creëren we nou content waar mensen echt naar op zoek willen gaan en wat mensen daadwerkelijk leuk vinden om te gaan, om te gaan zien. En dan ga je misschien krijgen dat merken wat meer gaan investeren in de content zelf in plaats van de ruimte om iets te communiceren. Dus hopelijk gaat de kwaliteit van communicatie en de creativiteit van communicatie gaat die alleen maar omhoog.
Maar waar gaan we die communicatie zien dan? Niet meer op tv, wat voor die merken wel zo makkelijk was. Maar waar gaan ze het dan wel proberen te laten zien?
Nou ja, denk aan alle social media die er bijvoorbeeld zijn. He, alle plekken waarin mensen verhalen met elkaar kunnen delen. Die zijn er nog genoeg volgens mij. Ik bedoel, we hoeven niet helemaal afhankelijk te zijn.
Nee,
van,
zeker
van
niet. Geldt trouwens ook een persoonlijke vraag voor commerciële radio en publieke radio? Of zitten die niet in het plan?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Is belangrijk voor ons allebei.
Goeie. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Daar zal ik even verder in verdiepen. Het was in dit geval echt voornamelijk inderdaad televisie.
En wat denk je dat het voor jou, voor jullie sector, maar ook voor je bedrijf gaat betekenen?
Nou, ik moet zeggen dat wij zelf altijd wel heel erg bezig zijn om te kijken hoe we communicatie kunnen maken wat echt een oplossing biedt. Ik denk ook dat dit hopelijk de creatieve sector nog meer pusht om echt vanuit de oprechte oplossingen te gaan denken. En vanuit daar je communicatie in te gaan steken en dingen te doen die echt relevant zijn, waardoor mensen erover gaan praten. En waardoor je misschien bij een talkshow aan tafel komt. En waardoor wij het er op de radio over hebben, omdat het zo bijzonder is. Maar dan moet je inderdaad verder gaan dan alleen een heel commercieel verhaal willen ophangen. Dan moet je dus echt gaan nadenken over waar sta ik voor en wat is mijn toegevoegde waarde in de maatschappij.
Ruben Cusel, heel fijn om te kunnen zeggen tot volgende week maandag en dank voor nu.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De Tweede Kamer debatteert deze week over het pensioenakkoord. Valt daar nog vuurwerk te verwachten? En als het aan de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, ligt, houdt Nederland korting op de EU-afdracht? Is dat voldoende wisselgeld voor het coronasteunpakket? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Daarin zit Edith Mujadjic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Martin Visser, econoom, financieel journalist bij de Financiële Telegraaf. En mijn zakenpartner van vandaag is Desiree van Bokstel, partner bij Carmijn Kapitaal. Welkom, dames en heren.
Ja, goedemiddag.
Dank je, Thomas.
Martin, ik wil bij jou beginnen, want het is misschien bijna tijd om af te kicken van al die jarenlange pensioendiscussies. Gaat daar dan echt deze week een strik doorheen, een streep onder? Wat denk jij?
Nou, laat het hopen. Ja, niet alleen voor die miljoenen pensioenspaarders, maar ook voor mij. Ja. Vanmorgen is het eerste Kamerdebat op hoofdlijnen. Nadat het pensioenakkoord er onlangs werd gesloten. Vuurwerk verwacht ik niet. Maar ik ben wel benieuwd of de fracties die het pensioenakkoord steunen het toch aandurven om een paar kritische noten te kraken. Want er zitten toch wel een paar opvallende losse eindjes aan het plan.
Nou, vertel.
Nou ja, kijk, wat mij betreft zijn er drie dingen. Eén, de compensatie voor mensen tussen de pakweg 35 en 55 jaar is nogal onduidelijk geregeld. Mensen zouden bij de overgang een flink pensioengat kunnen hebben en moeten maar op vertrouwen dat dat wordt opgelost. Dat is een ding. Het individuele bezwaarrecht wordt tijdelijk buiten werking gesteld. Dat betekent dat bij de overgang krijg je een overzicht. Dit waren je pensioenrechten, dit worden je pensioenrechten. Ben je het er niet mee eens, dan kan je er niet tegen bezwaar. Dat is nog een ding. Ja, en de oudere bonden beginnen zich de laatste dagen enorm te roeren en begrijpelijk, want we weten niet wat het regime zal zijn tussen nu en 2026. Gepensioneerden weten gewoon echt niet waar ze aan toe zijn. Komen er nieuwe kortingen? Kan er weer geïndexeerd worden? Dat is allemaal totaal onduidelijk. En dat zijn echt wel serieuze dingen om te bespreken in het Kamerdebat.
Zijn dat allemaal zaken die met een zak geld zijn op te lossen?
Nou, met geld kan je heel veel oplossen. Maar nee, dit is niet allemaal met een zak geld op te lossen. En overigens, dat zak geld is er ook niet. De minister Hoekstra, Wopke Hoekstra, is niet echt van plan om hier een zak geld voor uit te trekken. Dus die compensatie bijvoorbeeld, dat moet dan zonder overheidsgeld gebeuren. Die bezwaren, dat is echt een juridisch ding. Ja, en die spelregels tot en met 2026, dat is natuurlijk ook gewoon een kwestie van wetgeving. En je ziet de lobby de afgelopen dagen wel opgevoerd worden richting Tweede Kamer. Ja, en in principe wordt het pensioenplan gewoon door de 4 coalitiepartijen gesteund. PvdA, GroenLinks, zo'n 6 partijen. Ja, en tot nog toe hoor je van die partijen nog niet heel veel behalve positieve geluiden. Dus ik ben benieuwd of zij het toch aandurven. Ja, om ook gewoon dit wel te steunen aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook wel proberen het koolmees toch in beweging te krijgen om wel meer duidelijkheid te geven over die losse eindjes.
Maar dat heeft toch heel veel te maken met de geschiedenis van dit akkoord en de lange periode waarin daarover gesproken is, dat heel veel mensen volgens mij al zeiden van, nou ja, goed, we kunnen niet met alles leven, maar we zijn sowieso opgelucht dat er wat ligt. Dus laten we daar niet al te ingewikkeld over gaan doen.
Nee, tuurlijk, dat zeker. En het is ook logisch dat die 6 partijen gewoon nu vooral uitstralen van wij staan hierachter. Dat lijkt me ook goed. Ik bedoel, dit zijn geen punten waarvoor je het hele akkoord zou moeten weggooien. Of iets, dat speelt ook helemaal niet. Maar het is wel opvallend dat na zoveel jaren onderhandelen er echt majeure witte vlekken zijn. Ik kan me goed voorstellen dat gepensioneerden gewoon wil weten van, ja, hoe zit het nou met die kortingen? Bedoel, gaan we nu in de komende jaren de spelregels wel iets versoepelen onderweg naar het nieuwe stelsel? Of blijven we heel streng met die rekenrente en alles?
Ja.
Gepensioneerden die 15 jaar niet geïndexeerd is geweest, of 10, 15 jaar en echt een serieuze koopkrachtverlies heeft gehad op zijn pensioen. Gaat er iets aan gebeuren, ja of nee? Nou, dat is een beetje
de vraag. Die rekenrente die wordt vaarwel gezegd in dat nieuwe stelsel. Maar de vraag is nu, dat stelsel dat wordt ingevoerd ergens tussen 2022 en 2026. Moeten dan de regels van dat nieuwe stelsel nu al naar voren worden gehaald voor de periode waarin er nog wordt gerekend met het oude stelsel?
Ja, kijk, dat zou natuurlijk voor gepensioneerden heel aanlokkelijk zijn. En voor pensioenfondsen denk ik ook, dan hoeven ze geen kortingen uit te delen. Maar bijvoorbeeld vandaag in het FD zag ik alweer een interview met de onderhandelaar van de Nederlandse Bank, de toezichthouder. En die maakt gewoon duidelijk, ja, tot 2026 geldt gewoon die rekenrente, of je het leuk vindt of niet. Dat is gewoon bij dat contract wat we nu hebben, daar horen gewoon die strenge regels bij. En bij het nieuwe contract, ja, daar gaat er anders gewerkt worden. Maar je kan niet zomaar de soepele regels toepassen op het huidige systeem. Nou, daar gaat nog wel een robbertje over gevochten worden, denk ik.
Edin, het gaat dus inderdaad over een periode die nog voor ons ligt. 2022, 2026 wordt ook genoemd als datum. Ja. Dat is natuurlijk nog ver in de toekomst. Zeker als het gaat over de financiële markten en hoe die zich kunnen ontwikkelen, waar pensioenfondsen en gepensioneerden rekening mee moeten houden. Legt dat ook meteen een beetje een hypotheek op dat hele akkoord? Wat kun je er nog over zeggen dan?
Kijk, je moet er gewoon... wij zijn als land bezig om iets heel groots en iets wat allen raakt in dit land te gaan hervormen. En dat is niet een heel klein beetje hier aanpassen, daar aanpassen, maar echt het hele stelsel aanpassen. Dus je moet ergens mee starten. En ik snap heel goed dat je zegt, nou, wij gaan dit over een aantal jaren doen. Waar ik me wel zorgen over maak, is inderdaad dat er nu een soort beeld ontstaat van, wij gaan dat enorme stelsel gaan we aanpassen en we gaan het zodanig doen dat er eigenlijk niemand erop achteruit gaat. Ik vraag me af of dat überhaupt mogelijk is. En aansluitend op wat we hiervoor te horen hebben gekregen, het is niet voor niets dat er nog zoveel cruciale details onbesproken zijn. Want daar zit het hem in. Je moet straks heel duidelijk dat hele grote plan in grote lijnen moet je gaan finaliseren. Al die kleine details. En dan ontkom je er volgens mij niet aan dat er sommige groepen zullen zijn die tot de conclusie gaan komen van, nou, deze hervorming pakt voor mij gewoon niet goed uit.
Maar dat wordt nu toch al gezegd met de generatie die Martin aanduidde, 35, 55, die generatie, de middengeneratie. En dus wordt er nu alvast besproken over, moeten die mensen gecompenseerd worden, op welke manier dan? Dat is toch niet een vergeten groep? Dat is een groep die kennelijk extra aandacht behoeft, omdat die er zonder aanpassingen niet goed uitkomen.
Hey, dat is wel zo. Alleen omdat er dus geen extra geld bij komt, vraag ik me af of je die aanpassingen voor die groep kunt doorvoeren zonder dat de rekening deels neerslaat bij een andere groep.
En die onduidelijkheid,
dat is de keuze die je moet maken.
Die onduidelijkheid die er dan nu is, hè, gaat die niet ook in deze tijd nog een extra negatief effect hebben op de koopkracht de komende tijd?
Dat weet ik niet. Nee? Over het algemeen is het niet zo dat iemand die nu 35 is of 45 zo ver naar voren denkt. Dus ik kan me niet voorstellen dat iemand van 35 nu denkt, ik ga geen huis kopen of ik ga niet op vakantie. Wat dan
is
ook,
je pensioen toch
omdat de pensioen onzeker is.
Niemand denkt toch na over zijn pensioen? Dat is volgens mij een deel van het probleem. Maar Martin, wat Edin zegt, een majeure verandering van het hele stelsel en dan ook nog een verandering waar iedereen erop vooruit gaat of niemand de klappen opvangt. Edin stelt daar vraagtekens bij. Is dat terecht?
Nou, dat lijkt me wel terecht. Ja, op een gegeven moment deed de onderhandelaar van de FNV die claim, hè, iedereen gaat erop vooruit. Ze probeerden het een beetje te verkopen. Nou, ik hoorde van alle andere onderhandelende partijen die zeiden van die claim die durven wij niet te herhalen. Ja, dat is natuurlijk onmogelijk. En je ziet wat nu gaat gebeuren. Bij de overgang van het ene stelsel naar het andere stelsel krijg je eenmalig de kans om dat enorme pensioenvermogen van 1500 miljard opnieuw te gaan verdelen tussen de generaties. Ja, en dat is niet eenvoudig. Dat gaat bij elk fonds apart moet dat gebeuren. Dat wordt in de gaten gehouden door de toezichthouder of dat allemaal evenwichtig gebeurt. En natuurlijk wil de gepensioneerde gecompenseerd worden voor zijn achterblijvende koopkracht. Die middengroep wil gecompenseerd worden voor de financiële schade van de overstap. En de jongeren willen natuurlijk zeker weten dat niet alle risico's naar hun toe gaan. Dus het wordt een enorme puzzel per fonds. En daarom is het ook wel begrijpelijk dat het een aantal jaren duurt. Dat heb je niet zomaar even in een jaar uitgevoerd. Ja, en dan hoop je dat je als je overstapt van die hele strenge regels van nu naar de veel soepele regels van straks, ja, dat daardoor ook gewoon meer ruimte ontstaat om met die vermogens te gaan schuiven. Maar ja, dat wordt wel een enorme puzzel, / tovertruc, waar ik als individuele pensioenspaarder niet meteen enorme vertrouwenwekkende, warme gevoelens bij krijg. En als er vervolgens ook nog eens een keer mijn individuele bezwaarrecht tijdelijk buitenspel wordt gezet, ja, dan kan dit wel een bron van spanningen gaan worden in de komende tijd in de uitvoering. Maar goed, daar zijn we allemaal nog niet, maar dat voorzie ik een beetje voor de komende jaren.
En ik hoop dat ook iemand heel duidelijk aan alle Nederlanders meegeeft. Op het moment dat we het over het versoepelen hebben, op het moment dat het allemaal wat vrijer wordt, dat die pensioenfondsen het geld anders mogen investeren, daar hoort onlosmakelijk bij dat je meer risico loopt. En dat dus de kans dat je pensioenuitkering TZT lager is dan wat je in je hoofd hebt, ook groter wordt. Dus het is niet zo dat we gaan hervormen, het wordt allemaal mooier en die zekerheid van een fatsoenlijk inkomen blijft. Nou, maar dat kan niet.
De zekerheid die mensen nu in hun hoofd hadden was ook geen zekerheid, toch?
Ja, daar gaat het even niet om. Het gaat erom dat mensen het in hun hoofd hebben als een zekerheid.
We denken
straks,
dat
als de pensioenfondsen dus vrijer mogen beleggen, dan is de kans op een hoger rendement ook groter, maar daar hoort onlosmakelijk bij, de kans op verlies is er ook. Daar moet je rekening mee houden.
Ja, maar dan toch nog even, want nu wordt het dan ook een psychologisch spel. Maar is het,
economie is psychologie.
Maar is het niet veel beter om van tevoren te weten, nou ja, ik weet niet precies waar ik aan toe ben, dan te denken, ik krijg X en vervolgens wordt het Y.
Ja, en voor mijn gevoel is dat een van de fouten die we afgelopen jaren hebben gemaakt. We hebben steeds gecommuniceerd naar iedereen, één keer per jaar, dit is je inkomen. Daar stond dan wel bij, dit is niet vast, maar zo lezen mensen dat niet. Mensen lazen het, dit is hem. Dit wordt hem, dit is mijn inkomen straks. Dat is gaan zitten in de hoofden van de mensen. Ik vraag me af of je dat er überhaupt
Martin, ik weet niet hoeveel analyses ook gelezen over dat pensioenakkoord en of de situatie nou zekerder of onzekerder wordt als je het vergelijkt met hoe het nu geregeld is. Daar wordt ook wel heel veel verschillend over gedacht, hè?
Nee, dat klopt ook wel. Maar de basis van het huidige stelsel is wel zekerheid. Er wordt een bepaalde pensioenbelofte gedaan. Je hebt ook een pensioenaanspraak. Maar ja, omdat in de praktijk too good to be true bleek te zijn, is die onzekerheid er gekomen. Maar de basis is wel dat mensen is voorgespiegeld, dit is een zekerheid. Dat zit niet alleen, dat zit niet onterecht tussen de oren. Dus zelfs de oudere generatie heeft nog meegemaakt dat er zelfs een pensioengarantie werd afgegeven. Dus stap voor stap hebben we ook aan moeten leren van, oh ja, maar zo zeker is het allemaal niet. En dan stappen we nu over naar een stelsel wat inherent onzeker is. En dan ben ik het ook met Eden heel erg eens. Dat betekent dat we daar juist ook nog meer aan moeten gaan wennen. Nu zijn we panisch als het om kortingen gaat bijvoorbeeld. Het nieuwe stelsel zal voortdurend korten en indexeren. Dat gaat op en af. Dus de vraag is of we daar niet in psychologisch al aan toe zijn. Een van de werkgroepen van de onderhandelaars, die over de communicatie ging, heeft twijfels uitgesproken van, krijgen we dit verkocht aan de mensen? Begrijpen mensen al voldoende straks dat, ja, dat de onzekerheid heel groot is. In de NRC zag ik nog een hoogleraar, pensioenhoogleraar, die ingeschakeld was als koolmees om te adviseren. Die zegt, we moeten ook wel nadenken over scenario's waarin de beurs echt heel fors tegen zit, langdurig. Wat doe je dan precies? Ik bedoel, tot hoever ben je bereid te gaan met die onzekerheden en die neerwaartse risico's? Dus die onzekerheden worden in die zin groter en we moeten daar meer aan wennen dan dat we nu gewend waren.
Zaken doen.
De gast is de economenpanel en daarin zit Edin Mujadjic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Martin Visser, econoom, financieel journalist bij de Telegraaf. En mijn zakenpartner is Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal. En boemen toch van het hart, maar het valt me een beetje tegen dat geen van jullie is uitgenodigd bij premier Rutte. Want iedereen komt langs om te praten over de stand in Europa en of Nederland misschien wil draaien of wat water bij de wijn wil doen. Als lid van de zuinige vier. Vandaag op het programma volgens mij een lunch met Spanje en een diner met Portugal. Wat wordt daar besproken, Edin?
Ik denk dat onze minister-president en de leiders van die andere landen die vraagtekens zetten bij dat coronafonds, dat zij zich heel goed realiseren dat het in Europa, of je het leuk vindt of niet, het werkt zo. Als Duitsland en Frankrijk ergens over eens zijn, dan gaat het er komen. En als ik naar de afgelopen dagen kijk en als ik kijk naar de toespraken van Angela Merkel en de toon uit die toespraken, ja, waar je nog vorig jaar het gevoel had, Duitsland voelt daar heel weinig voor en werkt achter de schermen, in ieder geval erachter om het allemaal af te remmen en te frustreren. Dat is volgens mij helemaal weg. Duitsland heeft een draai gemaakt. Ik bedoel, als Angela Merkel het heeft over we moeten socialer worden in Europa, dat socialer worden betekent meer voor elkaar garant staan, meer voor elkaar doen. Dat corona-noodfonds is een cruciaal onderdeel daarvan. Dus ik denk dat de leiders van die vier landen die daar vraagtekens bij hadden en bij hebben, dat die nu heel simpel bezig zijn met het maximale eruit te halen. Want dit stoppen kan niet.
Het is een achterhoede gevecht.
Dit is achterhoede. Je moet nu gewoon binnenhalen wat er nog binnen te halen is.
Of ik bij Opeen zat, die dacht ik, gisteravond. En daar zei hij van over de situatie, het is nou niet zo dat er iemand aan het ravijn hangt, of boven het ravijn hangt, en dat wij op zijn vingertoppen een sigaret uitdrukken. Zo ernstig is het allemaal niet. Hoort dat ook bij het spel?
Nou, kijk, uiteindelijk moet hij en moeten de leiders van die andere landen naar hun hoofdsteden terug kunnen gaan met het idee, wij hebben iets binnengesleept. En ik denk, als je tegen Nederland zegt, die korting die we hebben, het gaat over heel veel geld natuurlijk. En ook weer hier.
Oh, het gaat over een miljard, maar je moet het allemaal relateren aan de bedragen die ook rondgaan.
Maar ook weer hier, psychologisch speelt het mee. Als je terugkomt als leider van Nederland en zegt, we hebben de korting veiliggesteld, dan gaat de deur voor je open om het naar het land toe te verkopen, waarom je uiteindelijk je handtekening eronder hebt gezet. Want dat we onze handtekening eronder gaan zetten, dat staat vast.
En dan zetten we onze handtekening onder een herstelfonds dat voor een belangrijk deel bestaat uit giften en niet uit leningen.
Ja, dat is waar.
En daar dat gaat is, het toch om?
Nee, ideaal is het niet, want je gaat tegen landen die zich sinds de invoering van de euro niet hebben gehouden aan de spelregels, ga je nu zeggen, jullie zijn voor een deel, misschien voor een groot deel, in problemen gekomen omdat je niet gehouden hebt aan die regels. En als straf daarvoor gaan we een noodfonds oprichten van 750 miljard euro, waar je ongeveer 400-500 miljard euro als gift
maar
krijgt.
Maar is het niet gewoon meeste stemmen gelden op een gegeven moment? Er zijn natuurlijk argumenten voor beide te geven, voor beide kampen, kan ik me voorstellen. En de meeste stemmen gelden hier toch gewoon?
Nee, dat is ook zo. Alleen, het zou voor iedereen veel makkelijker zijn daarmee akkoord te gaan als dat noodfonds als doel zou hebben landen te helpen die in het verleden zich gehouden hebben aan de spelregels.
Beetje KLM, dat, je moet
dat
dan ook
maakt
wel
het zo lastig. Nou ja, KLM is nog
hulp.
KLM is nog nationaal, dat is van ons. Dus dat help je heel graag. Als je dan tegen mensen moet zeggen, wij moeten Italië helpen, dat is toch een hele andere zaak.
Martin, jij hebt ook een tijdje rondgelopen daar in Brussel. Je weet hoe het spel gespeeld wordt. Is het een spel van de meeste stemmen gelden, maar het is vooral belangrijk in welk kamp Frankrijk en Duitsland zich bevinden?
Ja, officieel hebben op deze punten de landen een veto. Zeker als het in ieder geval de EU-begroting betreft. Maar in de praktijk wordt er gewoon gezocht naar een compromis. Het spel wordt gewoon heel erg hard gespeeld op dit moment. En Frankrijk en Duitsland hebben wel een heel belangrijke stem, maar niet per definitie Het is in mindere mate zo dat hun wil automatisch wet is. Alleen wat je ziet is dat Frankrijk en Duitsland zelf een voorstel hebben gedaan wat al in vergaande mate compromis was. En ik ben het er niet helemaal mee eens dat Nederland een achterhoedegevecht voert. Want als je dat vindt, kan je ook zeggen dat Spanje en Italië ook een achterhoedegevecht voeren. Want we moeten gewoon niet vergeten dat Frankrijk en Duitsland staan nu in het midden. En aan de ene kant staan Nederland en die andere drie van de verstandige vier.
Oh, en aan de andere kant. Vier. Framing is ook een vak, natuurlijk.
Er zijn hele goede argumenten. Nee, het is ook allemaal een frame. Dus ook verstandige vier is een frame. Van de vier. Aan de andere kant zijn de Zuid-Europese landen. Die wilden A. helemaal een gift hebben. En het liefst in de vorm van onversneden coronabonds. Met een soort opstap naar eurobonds. En nu is er een soort mengvorm gevonden. Waarbij dus de Europese Commissie weliswaar wat geld uit de markt gaat ophalen. Dat zou je als een soort van coronabonds kunnen zien.
Ja, dat is gezamenlijke schuld die je dan aangaat. Hè? Precies. Voor de mensen die denken coronabonds, zo is dat.
Ja, nee, dat is waar. Ja, dan dat je schulden gaat stapelen. En dat je gezamenlijk die schulden gaat financieren. En dat betaalt Nederland in verhouding een beetje meer rente. En Italië een beetje minder. En dan ga je de schulden poelen. Dat kan een opstap zijn naar staatsschulden poelen. Dus Nederland wil dat wil het per se niet. En wat nu gedaan is door Duitsland en Frankrijk is een koppeling te vormen met de Europese begroting. Je brengt het daarin onder. Je gaat dus niet weer aparte obligaties optuigen die het opstap zijn naar verdere politieke integratie. Dus in die zin wordt daar natuurlijk al een compromis gezocht. En ik denk dat Nederland, nou, als ze die korting op de Europese begroting binnenhalen van 1,5 miljard, al iets gemakkelijker akkoord kunnen gaan inderdaad met dit plan voor het herstelfonds. Maar Italië en Spanje hadden er veel meer uit willen halen. Ja, en zo is hoe dat spel wordt gespeeld.
Ja, dat is wel waar. Ze hadden veel meer willen hebben, maar uiteindelijk, als je naar het compromis kijkt, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het compromis veel dichter bij de standpunten van Italië ligt dan van de vier landen die daar vanaf dag één vraagtekens bij hadden.
Dat hangt ook van de uitvoering af. Hè? Want ook bij die giften, wat we dan giften noemen, dat zijn gewoon de gebruikelijke EU-subsidies. Ja. Alleen het is heel veel meer. Gaan eisen gesteld worden rondom hervormingen. En daar komt het natuurlijk op aan. Kijk.
Maar Nederland wil ook een veto hebben volgens mij, nog even voordat we over die hervormingen gaan praten. Maar het gaat er toch ook om wanneer mag je daar aanspraak op maken. En als een land dat niet zou zien zitten, mag het dan worden gedwarsboomd, ja of nee? Maar volgens mij,
dat gaat ook allemaal niet werken. Dat heb ik met het gewone noodfonds ook gezien. Maar op een gegeven moment moet je een keuze maken. Ook als Nederland willen we het wel of willen we het niet. En als je die systematiek wil van noodfondsen, wat we eerder in de eurocrisis ook hebben gewild, kun je niet tot het eind toe altijd maar een veto hebben. Dat is gewoon niet te doen. Ik begrijp het sentiment wel. En ik ben zelf ook heel kritisch, hoor. Ook over Italië en Spanje. Met name over Italië. Maar je stemt er of mee in of niet. Ik bedoel, je kan niet allemaal veto's gaan zitten inbouwen. Dan wordt het echt.
Maar
echt
jij denkt wel dat er stevige voorwaarden gesteld kunnen worden, bijvoorbeeld op het gebied van hervormingen voor de landen die aanspraak maken op het fonds.
Je zegt het goed, kunnen worden. En dat is natuurlijk het probleem. Ik bedoel, de vraag is of dat ook echt gaat gebeuren. De gedachte van het plan is dat het geval zal zijn. Net zo goed als het de afgelopen 10 jaar het geval had moeten zijn. Want Eden zegt, het gaat om landen die niet aan de spelregels hebben gehouden. Nou, dat is juist het probleem. Volgens de Europese commissies, de opeenvolgende commissies, hield Italië zich wel aan de spelregels. Omdat het natuurlijk die uitvoering niet goed deden. We keken zoveel door de vingers vanuit Europa. En dat is eigenlijk het werkelijke probleem. Dat we niet in staat zijn om zo'n zwak land als Italië geeft echt op zijn plaats te wijzen. Want je moet echt nu je economie hervormen.
Dat had volgens mij ook te maken en heeft ook te maken met de binnenlandse politiek. Hè? Van als Europa nu heel streng gaat optreden, dan winnen in Italië de populisten, dan zijn we nog weer verder van huis. Dus daar kom je dan eigenlijk nooit uit.
Nee.
Ja, maar
zo blijf je in een rondje draaien. En ondertussen heb je natuurlijk wel het lot aan elkaar verbonden als eurolanden. Dus in die zin is dat wel schadelijk dat we niet in staat zijn om dat op een manier af te dwingen vanuit Brussel.
Maar we kunnen geen levensvatbare muntunie hebben, waarin de regel is, wij gaan geen impopulaire dingen doen, want anders gaan de populisten ergens winnen. Ja, daar kun je geen stevig huis
op bouwen. Nee, ik breng het op omdat het volgens mij voor een deel zo gegaan is.
Ja, dat is zo, maar dat dan ga je in de richting dat je alles wat gedaan moet worden om dat eurohuis stevig te maken, kan per definitie niet worden gedaan. Ja, dat lijkt me geen goede aanpak.
Dat is het werkelijke probleem. Hè? Dat is echt de kern van de zaak. De aarzeling van de verstandige vier zit erin dat ze er gewoon totaal geen vertrouwen in hebben. Dat Italië in wat voor systeem dan ook wel zal gaan hervormen, dat Brussel dat wel zal afdwingen. Dat is de kern van het probleem. We hebben er eigenlijk geen vertrouwen in dat Italië blijft passen binnen de eurogroep. Daar komt het van op neer.
Ik wil jullie korte verwachting voor het komend weekend, want dan is er een top. Rutte heeft over die top gezegd, ook als er geen akkoord ligt, dan stort de boel echt niet in. Dus dat geeft ook meteen aan hoe Rutte daar naar afreist. Maar wordt daar iets fundamenteels besloten, denk jij, Martin?
Nou, ik gok nu van wel. Maar ja, ik heb in 5 jaar correspondentschap ook geleerd, het kan heel wonderlijk lopen. Besluitvorming kan soms oeverloos worden uitgesteld. Maar ik zie de voortekenen voor een deal, zie ik wel komen. Of het meteen nu is of een volgende keer. Maar voor me, daar gaan ze uiteindelijk wel uitkomen.
Edin?
Ze gaan eruit komen.
Nou, dan gaan wij er ook uitkomen. Sterker nog, we zijn er al bijna uit. Want ik ga jullie alleen nog maar bedanken. Martin Visser, econoom, financieel journalist bij De Telegraaf. Edin Mujadjic, hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Mijn zakenpartner van vandaag, Desiree van Bokstel, partner van Carmijn Kapitaal, gaat volgende keer voor mij uitzoeken hoeveel banen jullie hebben gecreëerd. Belangrijk.
Zeker.
Morgen dan is mijn volgende keer alweer. Dan hebben we het over drinkwatertekorten. Want die zijn in de toekomst niet uit te sluiten. Er valt wel iets aan te doen. Wat dan? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen van Jelle Hannema, directeur van Vitens, morgen te gast in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Heel veel plezier, tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.